Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Vooral bij het ministerie van VWS schort het financieel beheer ernstig tekort.
Nou ja, de dingen die ik over het algemeen het meest waardeer op de vrijdag is gezellig naar de kroeg.
Dus ik kwam er vrij makkelijk in. Dat was geen enkele check.
Paul van Liet.
Michiel Wikkerkaart is vanmiddag mijn co-host, oprichter en oud-hoofdredacteur van dit radiostation. Heeft inmiddels een succesvolle nieuwsbrief, De Bikker, die enkele keren per week uitkomt. Verder schuiven Marco van Praag, Paul de Munnik, Jan Paternotte en Annette Gerritsen aan. Dit is de Friday Move live vanaf de skylines van een Doubletree bij Hilton Hotel met de beats van DJ Thomas Robson. Zijn nieuwsbrief heet De Bikker. Hij noemt het het wandelende bewijs dat je met deze nieuwe vorm van journalistiek geld kunt verdienen. Degene die daar verantwoordelijk is, de man die het heeft opgericht, die je maakt, is Michiel Bikkerkaarten. Hij is vandaag mijn co-host tot 6:30. En hij is ook de oprichter van dit station. Een briljante set, natuurlijk ooit geniaal om dat te doen. Michiel, welkom. Leuk, hè, dat we hier met z'n tweeën nu staan. Hè? Twee jonge mannen.
Wat een juichende inleiding, dank je.
Jazeker. Neem je het terug of niet? Of moet ik alles terugnemen?
Heerlijk, nee, dank je wel.
Ja. Ik wou het zeggen. Nou, vertel even eerst iets over jezelf. Je hebt dit station opgericht, dat is altijd mooi. Het is, je kan er niks over gaan zeggen natuurlijk, dat moet je niet doen. We gaan straks met Marco van Praag praten, die zegt het ook. Nooit anderen voor de voeten lopen, kan allemaal niet. Dat zeg je straks na afloop tegen mij. Maar nu eventjes gewoon in de uitzending, hè, terug bij BNR. Doet dat iets speciaals of niet?
Ja, het is altijd leuk. Altijd een warm nest en altijd fijn om hier te zijn. En ook geweldig om te ontdekken dat het nog precies dezelfde sfeer heeft als... Wat is het, 21 jaar geleden? Dat komt 23 jaar geleden alweer.
Als een compliment, hè? Precies dezelfde sfeer. Hè?
En ik zeg altijd nog steeds, ik ben mede-oprichter. Want,
oh ja, dat is waar. Was nee, andere, netjes.
Eigenlijk was maar een klein stukje eigenaar en er waren een heleboel mensen.
Voor mij is het hier, Bikkerkaart, hè? NBC, hè?
Nee, oké. Okay.
Oké, je bent terug hier, dat is mooi. Je doet meer ook voor BNR Nieuwsradio. Mensen die naar podcast luisteren, ook bij nader inzien. Daar gaan we het straks misschien ook nog even over hebben. Maar je maakt ook die nieuwsbrief, doe je al een tijdje. Eerst dagelijks, nu een paar keer per week, De Bikker. En er zijn mensen die ik nog niet kennen en dat is echt zonde. Die moeten toch even gaan kijken. Vertel me wat het is.
De Bikker, de naam komt, zoals mijn bijnaam bij BNR.
Ja.
Daar komt De Bikker weer aan, jongens, uitkijken.
Ja.
Maar dat is een beetje als grapje begonnen. Maar het is wel een heel serieus idee. Kijk, nieuwsbrieven zijn een beetje wat podcasts nu zijn. Het snoepje du jour. Een nieuwe manier waarin de journalistiek zichzelf giet. Ik ben ermee begonnen met het idee van ik wil mijn ei kwijt. En ik kan dan wel weer een blog beginnen, maar dat is passief. Dan moet je hopen dat mensen naar jou toe komen. Je kunt ook een nieuwsbrief beginnen. En dan zorgen dat je bij mensen in de brievenbus komt. Dat is stap 1. Stap 2 is, ik kan wel heel eigenwijzerig en wijsneuzerig allerlei dingen gaan opschrijven en net doen alsof ik ze zelf bedacht heb. Maar dat is meestal niet zo. De meeste journalisten zijn heel goed in het jatten en in het overschrijven van andere ideeën. Als je de krant doorneemt, dan is 2/3 tot 3/4 is van andere bronnen.
En vaak verwijzen ze niet eens goed, hè, naar die bronnen.
En toen dacht ik, nee, maar dat gaat niet eens. Maar toen dacht ik, van, laat ik daar dan gewoon open kaart in spelen. Ik ga een soort van veredelde... ik ga doorgeven wat ik in de wereldpers vind. Wat ik boeiend vind en wat ik nog niet in Nederlandse media heb gezien. 1. 2. Welke vakgebieden? Dat is dus wetenschap, technologie, gezondheid en geld. Geld is omdat het daar uiteindelijk vaak om draait.
Ja.
Technologie en wetenschap is omdat daar eigenlijk de nieuwste nieuwigheden op het gebied van menselijke activiteit gebeuren. En daar word ik altijd een beetje opgewonden van.
Ja, nieuwste nieuwigheden. Echt, het gaat heel veel inderdaad over vernieuwing op allerlei gebieden. Ja. Dat is waar. Het gaat dus niet over doelgroepen en dat soort dingen. Heb je niets mee te maken?
Doelgroepen zijn voor adverteerders. En ik zei ook bij BNR al, als ze vragen wat is uw doelgroep, dan zei ik altijd, nou, dat zijn de mensen die naar BNR luisteren, punt. U hebt een doelgroep, u bent een adverteerder, u wilt uw product verkopen aan uw doelgroep. En u moet beslissen of die bij BNR zit of niet. Maar dat is niet helemaal. Wij maken een programmering. Wie zich daartoe aangesproken voelt, die sluit zich aan. En anderen die gaan naar Sky Radio of naar Radio 1 of wat dan ook.
En het gaat echt van mond op mond. En dat is het grote voordeel. Dat lukt ook, dat merk je bij jouw nieuwsbrief. Dat merk je al heel lang bij BNR. Gaat bijna vanzelf.
Nou, het gaat niet vanzelf. Het is toch iedere keer weer de inspanningen bij BNR van het collectief van mensen dat hier werkt. En bij de nieuwsbrief, bij de inspanningen van mij. En inderdaad, als het goed gaat, dan krijg je positieve aanbevelingen. En komen er meer mensen bij. En ik heb dus nu meer dan 6000 abonnees. Waarvan de helft, iedere dag wordt de helft van de lezers opent de nieuwsbrief. De open rate. En de click-through rate, dus als ze eenmaal een verhaal hebben gezien waar ze meer van willen weten, dat is 11%. Dus dat zijn hele respectabele cijfers voor een nieuwsbrief.
Dat is heel mooi. Bovendien is het ook aardig, je ziet verschillende onderwerpen, dat zeg je al. Hè. Wat jij interessant vindt, je verwijst ook naar die bronnen. Dat gaat over de digitale munt in China, dat kan gaan over ufo's ook. En met nadruk niet over vliegende schotels, geen grappen, serieus. Maar het gaat over alles. Het gaat natuurlijk ook over internationale media, vind ik ook altijd mooi. Maar daar gaan we straks eens over praten. Ik wil eerst eventjes, vind ik toch wel leuk, je doet af en toe ook aan voorspellen. Dat ben je misschien wel vergeten.
Ik, weet
je? Ja, jij.
Oeh, vertel.
Ja, we zijn ver teruggegaan naar 2003, wat je toen gezegd hebt. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Er staat er echt, Michiel Bikkekaart. Wat zei die? BNR wordt in de toekomst net zo groot als Radio 1. Nou, ja, het kan nog steeds.
Dat kan nog steeds, ja.
Zeker. Dus dat blijf je daarbij zo'n vasthouden.
De toekomst is heel lang. Het kan nog steeds, ja. Dat blijft onverkort staan. Het kan altijd. Of het gebeurt, weet ik niet. Ik denk dat het belangrijker is dat BNR een eigen identiteit behoudt, zodat mensen een duidelijke keuze hebben tussen Radio 1 of BNR. Dat zijn de twee nieuwszenders van Nederland. En als je probeert Radio 1 na te doen, dan verlies je je bestaansrecht.
Ja, zeker. Nog één ding. Want we gaan zo meteen naar het verkeer. Ook iets. We zitten plastic plaat tussen ons in. Dat is eigenlijk wel lastig. Of vind je het wel prettig?
Waar je knuffelen. Nee, toch?
Nou ja, goed. Ik zou zeggen, blijf luisteren tot 6:30. Alleen om die reden al. Wie weet wat er gaat gebeuren. We zijn zo bij je terug. Straks, naar het verkeer.
Langs de kust en rond het IJsselmeer komen zware windstoten voor. In het binnenland kan het.
En dit is de Friday Move van vrijdag 21 mei, live vanuit de Sky Lounge van de Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam aan tafel. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen en D66-Kamerlid Jan Paternotte. En natuurlijk Michiel Bikkekaarten. Let op het knuffelmoment, blijf luisteren. Ja, het was de eerste fysieke ministerraad. En wat is er uitgekomen? Sofie, die komt die binnenstorm, maar dat merk je nooit als ze gaat praten. Dat is een knappe ook geworden. Jammer dat hier geen camera nu op staat. Sofie, ga je gang.
We hebben een demissionair kabinet, hè? Dus,
ja, zeker.
De steunpakketten zijn nog niet officieel, maar we weten dat wordt doorgetrokken, hè? Belastinguitstel, et cetera. En het was voor het eerst was het fysiek. Ze waren er weer bij elkaar. He, ja. Na de coronatoestanden met minister Ollongren zaten ze weer gezellig om de tafel te vergaderen.
Ja, is er nog wat uitgekomen?
Nou ja, niet zoveel dus. Het gaat vooral nu alle ogen op Kaag en Rutte. Want een paar meter verderop, bij Mariette Hamer, gaat de formatie door. De hele polder is langs geweest vandaag. De werkgevers, zelfs de Efteling is langs geweest. Het was er echt een gekkenhuis. En ja, toch nog wel een verrassing. Jouw partijleider, Jan Paternotte, die staat er op dit moment op de stoep.
Oh, je staat er nu op de stoep?
Ja, en ik ben er niet. Ik moest bij jullie hier langskomen. Dus ja, nou, ik heb mijn collega erop afgestuurd.
Hij wist het niet, hè?
En niet voor zich het kaag. Ja.
Maar Jan Paternotte, wist je het niet?
Ik wist niet dat het op dit moment vanmiddag daar langs.
Oh, toch? Nee, ik weet niet hoe jullie communiceren, maar dat gaat goed dus.
Nee, we communiceren wel, we worden alleen niet per minuut op de hoogte gehouden van waar Sigrid precies is.
Nou ja, het is ook de machtigste vrouw van Nederland, Mariette Hamer. Die bepaalt nu volgens mij. Die zegt, hup, hier komen.
Ja, precies. Die stuurt dan de uitnodiging. Ja, je kunt moeilijk zeggen, nee, ik kom niet als de informateur roept.
Maar volgens mij gaan ze het hebben over de volgende stap in de formatie. Wie gaat er volgende week allemaal meepraten? Welke partijen gaan op inhoud nu door?
Ik weet niet waar ze het precies over gingen hebben, want ik geloof niet dat er een agenda naar buiten is gebracht. Dus ik ben ook heel benieuwd.
Nou, dat wat ik nu zeg, dat
nou,
dus.
Ja. Nou, je hoort het, hè, Michiel. Jij vindt het ook ontzettend boeiend, hè, de politiek. Dus misschien leuk om daar even een kleine reflectie op te geven.
Meneer Paternotte, krijgt u wel eens de vraag thuis in het weekend of bij de buren van, hou eens op met dat geneuzel daar en daarna gaan regeren?
Ja, dat is op zich elk feestje. Ik moet zeggen dat het laatste jaar er best weinig feestjes zijn waar ik dat heb gehoord. Dat is een effect van corona, denk ik.
Ja, maar hoe kun je nou in de corona zo lang doen over een formatie? Moet je niet gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven?
Nou, ik denk niet dat dat nou een versnelling oplevert, nieuwe verkiezingen. Want dan zijn we 3 maanden verder en dan heb je naar die verkiezingen moet je weer verder kijken.
Dus dan de RIVM overlaat wel, ja.
Dat ook. En bovendien, je ziet een hoop landen in Europa waar ze dan verkiezing op verkiezing inmiddels aan het organiseren zijn. Hè. Spanje heeft daar echt een traditie van gemaakt. Nou ja, Israël heeft net de vierde verkiezing gehad en nog steeds geen regering gevormd. Ondanks de enorme crisis waar dat land nu natuurlijk mee te maken heeft. Dus ik weet niet of nieuwe verkiezingen altijd zomaar het antwoord zijn.
Maar Michiel, we hebben wel een enorme afkoeling gezien deze week. Hè? Dus geloof op dinsdag stond Kaag daar opeens te vertellen dat we voor de zomer een kabinet zouden hebben met PvdA en GroenLinks. Waar ook weer heel veel mensen in Nederland boos over waren. Althans in mijn Twitterfeed. Maar die hadden toch juist de verkiezingen verloren? Waarom met hen? Nou ja,
maar het is toch goed, denk zodoende, ik, om een ambitie uit te spreken dat je zegt van ja, we willen wel proberen, als je helemaal partijen om tafel hebt, om dan ook snel stappen te zetten. En ik denk dat voor de zomer, het is wel dat inderdaad heel veel mensen in Nederland ook tegen ons zeggen, kunnen jullie het tempo maken? Nou, dat willen we ook graag.
Nou, waarom doet u het dan niet?
Nou, waarom doet u het dan ook niet?
Ja, hij is wel een goede vraag.
Mariette Hamer trekt dat nu deze week als informateur. En je kunt daar veel verwijten. Maar niet dat ze niet genoeg gesprekken voert. Die is van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En je hebt 18 partijen die ze natuurlijk ook dan spreekt. En iedereen komt in no time langs. En dan om middernacht een keer stopt ze ermee. Dus volgens mij is die hard aan het trekken om die volgende stap mogelijk te maken.
Is de vertrouwenscrisis voorbij, denk je?
Nou ja, dat nogmaals, dan hadden jullie toch, denk ik, beter Mark Rutte en Sigrid Kaag hier kunnen uitnodigen om na het bezoek aan de informateur verder te praten. Maar
nee, we hebben liever Jan Paternotte. Nee, dat luister even. We willen om de volgende reden
alleen. En dat waardeer ik, Paul.
Jazeker. Vooral ook vanwege dat schouderklopje. Daar moeten we toch even over hebben. We zitten niet voor niks in coronatijden. Ja, wie gaf een schouderklopje? De Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Aan wie gaf je dat? Aan Jan Paternotte.
Ja, kijk, dat was natuurlijk gewoon. Hij was er net op aangesproken dat hij zich aan de coronaregels moet houden. En wat doet hij dan? Meteen even laten zien, ik hou me er lekker toch niet aan. Hè? Dat is natuurlijk ook gedrag wat je ook wel bij kleuters aantreft. Kijk, waar het mij om ging, is dat die mensen van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer vaak zonder mondkapje rondlopen. Maar ook bij mensen die in de Tweede Kamer werken, bodes, of in het kamerrestaurant, in de kantine, dat ze dan er heel dichtbij gaan staan, tegen mensen aangestaan, hand op de schouder leggen. Terwijl dat mensen zijn die met een mondkapje op dan bezig zijn voor onze veiligheid. Ja, en die daar echt niet van gediend zijn. En dat vind ik gewoon, dat vind ik erg. Want je moet wel de mensen respecteren die notabene voor jouw veiligheid er elke dag rondlopen.
Dit was wel een bewuste provocatie. Je kunt ook zeggen van, nou ja, daar ga ik niet een keer nou eens niet schouder op aan, daar voorbij. Daar word ik echt heel boos over. Dat kan gewoon niet. Hij was ook net ziek geweest, had koorts gehad, had zich niet laten testen. Ja. En dan denk je, nou, daar moet ik even iets mee doen. Of dacht je van, nee, dat geeft hem nog meer publiciteit. Was de reden om daar eigenlijk makkelijk aan voorbij te gaan?
Nou, ik begrijp er niet. Ik heb er ook meteen een punt van gemaakt. Alleen ik heb ook al gezegd dat het voor mij symbool staat voor een veel breder punt. Namelijk dat ze überhaupt niet de andere kamerbewoners, de medewerkers daar respecteren. En dat ik dat nog net een tikje belangrijker vind dan dat iemand in het voorbijgaan mij even een schouderklop geeft. Het gaat erom dat Baudet eerder op diezelfde plek in de plenaire zaal tegen een bode aan ging staan. Een vrouw die daar voor hem de microfoon schoon aan het maken was. En dat je dat soort dingen in de kamer ziet gebeuren. Dat ze met 3 man een lift binnenspringen zonder mondkapje. Dat kan ook iemand zijn die echt zijn best doet om juist afstand te houden en op te passen voor het virus. Ja, dan denk ik van prima dat zij vinden dat het allemaal flauwekul is. Ook al hebben ze volgens mij nu gezien dat er ook heel veel mensen ziek konden worden. Maar respecteer wel dat anderen het wel serieus nemen.
Ja, moet je bijvoorbeeld ook respecteren dat je nu gevaccineerd kunt zijn. Heel veel mensen zijn al voor de tweede keer gevaccineerd. En die denken, weet je wat, ik hoor het uit het buitenland ook. Dan kun je lekker doen wat je wil. Alleen in Nederland kan het nog niet. Hoe zit dat?
Ja, ik heb daar ook de regering gevraagd om daar duidelijkheid over te geven. Want het Europese RIVM zegt gevaccineerden onderling, die zouden eigenlijk die afstand niet meer hoeven te houden. Dat is dan niet nodig.
Omdat geen 1,5 meter in Amerika ook niet.
Nee, precies inderdaad. Dus daar moeten we in Nederland ook snel duidelijkheid over geven. Wat kan er nou bij gevaccineerde onderling?
Maar dan begint iedereen te lachen in Nederland snel. Want juist deze dingen gaan niet zo snel.
Nee, die gaan niet zo heel erg snel. Nee, dat klopt.
Want het loopt, de formatie gaat ook langzaam, maar dit gaat ook niet zo snel. Hoe kunnen we dit wel versnellen?
Nou, doordat we hebben heel vaak dat er internationale adviezen zijn, of nou van de Wereldgezondheidsorganisatie of het Europese RIVM, ECDC heet het, niet ACDC, maar ECDC heet het Europese RIVM.
ECDC.
Die hebben dan gewoon een heel duidelijk advies. Nou, nu bijvoorbeeld gevaccineerden onderling, die hoeven echt niet meer die 1,5 meter aan te houden, of gevaccineerden hoeven zich niet aan de quarantaineplicht te houden voor reizigers. Ja, dat lijkt me dan gewoon een goed advies. Dat hebben dan de beste deskundigen van Europa gemaakt. OMT'ers van ons praten daarover mee. Dan zou ik zeggen, laten we dat dan ook invoeren. Maar wat je in Nederland vaak ziet, is dat we dan denken, ja, dat is leuk.
We gaan er nog een keer over nadenken, we gaan nog een onderzoekje doen.
Nog een extra advies uitzetten. Dus dan,
maar zijn we allemaal bang, willen we ons toch te veel indekken? Continu, want dat doe je natuurlijk eigenlijk. Hè? Je vraagt even weer tijd, je gaat jezelf weer indekken. Je bent weer 3 maanden verder.
Ja, het is dat. Het zal ongetwijfeld ook een beetje te maken hebben met het feit dat we hebben natuurlijk ook wel echt goede deskundigen in Nederland. Die zitten ook in delegaties die naar China gaan om dan de oorsprong van het coronavirus te onderzoeken. Die praten dan op Europees niveau mee. Dus ja, genoeg deskundigen hier om te raadplegen. Maar je hoeft niet altijd nog eens extra deskundigen te
zijn raadplegen. Zijn er niet een beetje te veel deskundigen die allemaal moeten bewijzen dat ze terecht een salaris ontvangen? Kunnen ze nou niet een beetje gewoon in het gareel worden geduwd door politici, benoemde politici, gekozen politici, die boven de ambtenaren staan?
Nou, er was gisteren een advies van de Gezondheidsraad over vrijheden voor gevaccineerden. En eigenlijk kwam dat advies, dat was anderhalf A4 hadden ze geschreven. En dat kwam er een beetje op neer van, nou, lees vooral ook wat het Europese RIVM schrijft. Dus ik had de indruk dat die deskundigen zelf ook een beetje zoiets hebben van, jullie mogen ons best wel iets minder vaak nog eens om een nader advies vragen.
Dankjewel.
Nou, dat is geweldig nieuws inderdaad. Zetten de deskundigen dat zelf ook vragen, nou, alsjeblieft.
Dat is bij een indruk, hè? Als je het echt zeker wil weten, moet je ze toch weer uitnodigen.
Oh, jammer. Deze vraag ik niet willen stellen. We schrappen dit gewoon. Ga terug naar waar we net gebleven zijn. Gaan we naar een testsamenleving toe, of niet?
Nee.
Nee?
Nee, we gaan naar een samenleving toe waar we zo snel mogelijk helemaal geen test meer nodig hebben. Nee. Het zal alleen nog wel even duren, want dan moeten echt...
Heb je het weer, hè? Even duren. Gewoon misschien die deskundige opzij zetten.
Nou ja, wat ik bedoel is, die testen die moet je zo min mogelijk inzetten natuurlijk. Alleen als je weer naar een groot festival wil of naar een nachtclub. En ik zie, Paul, dat jij daar ook toch op wacht dat je gewoon weer een hele nacht kan staan dansen.
Maar hoe zie je dat, zeg? Kom op, hey, vertel het even. Niet zo op de radio. Ja,
die sprankelende ogen van jou zie ik dat. Maar dan, dat is helemaal omgevingen. Dat heb je gezien in Europa, Zuid-Korea hadden ze hele grote uitbraken, juist door nachtclubs. Als je daar veilig in wilt, dan moet je wel even checken of mensen niet het virus mee naar binnen nemen.
Maar zolang nog niet... Notte, mogen we nou wel of niet op reis zonder test? Want dat is volgens mij niet helemaal duidelijk met het coronapaspoort.
Nou, wij hebben voorgesteld dat mensen die gevaccineerd zijn zonder die test op reis kunnen. Maar wie dat nog niet is, daar zullen de meeste landen in Europa van zeggen van, nou, dan willen we eigenlijk toch nog wel dat je even een test doet voordat je naar ons toe vliegt.
Ja, dus het probleem is nog niet opgelost.
Zolang nog niet iedereen de kans heeft gehad om zich vrijwillig te laten vaccineren. Niet, nee. Want we hebben veel minder besmettingen dan een paar weken geleden. Maar het zijn er nog steeds duizenden per dag. Dus we hebben het virus nog niet helemaal achter ons.
Ja, de andere landen zijn een beetje bang voor ons, denk ik, hè?
Nederland is op die Europese kaart nu samen met Zweden en Letland en nog een paar andere landen zijn wij dan de rode vlekken op dit moment. Dus daar kijken landen naar van, we willen heel graag Nederlandse toeristen ontvangen, zeker in Zuid-Europa. We willen alleen wel dat ze zeker weten dat ze niet het virus meenemen.
We praten zelfs lekker verder over politiek. Hè? Daar verheug je ook op, hè, Michiel? Ik zie het aan je gewoon. En jouw sprankelende ogen ook. Je vindt het geweldig, hè? Je kan niet langer wachten.
Die reuze naar mijn zin.
Ja, we gaan meteen verder naar het nieuws. Met natuurlijk Michiel en ook met Sofie en met Jan Paternotte.
Mijl.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Wij hopen dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben.
Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsclub.
Het is heel simpel.
Paul van Liemt.
Het CDA vindt de voorgestelde coalitie van Sigrid Kaag een nachtmerrie. Hoe kijkt Jan Paternotte er tegenaan? Dit is een Friday Move live vanuit de skylines van het Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met de beats van onze BNR-DJ Thomas Robson. Hier aan tafel politiek verslaggever Sofie van Leeuwen en D66-Kamerlid Jan Paternotte. En natuurlijk mijn co-host Michiel Bikkerkaarten. Michiel, jij wil eerst nog even iets vragen.
Het enige genderneutrale programma op de Nederlandse radio.
Nou, dat
met
mag
alleen
altijd.
Maar witte mannen.
Zeker,
en
Sofie.
Één vrouw voor
ik wou zeggen, ja,
vrouwen.
Toch wel. Ja, zeker. Kijk er niet overheen. Nou ja, dat mag ook wel een keer geroepen worden. Maar dan zijn er een paar vragen die jij toch echt. Heel belangrijke vragen die je toch graag wil stellen. Volgens mij, naar aanleiding van ministers en de ministerraad.
Meneer Paternotte.
Die moeilijk doen over vragen van Kamer. Aan meneer Paternotte. Meneer Bikkerkaarten.
Ik zat een tijdje geleden alweer verbaasd de krant te lezen met het gedoe rond Omtzigt. En ik las dat in de ministerraad er ministers zijn die klagen over Tweede Kamerleden die te veel vragen stellen. Ik dacht, wat is dit voor watjes gedoe? En vervolgens dat er ook gevraagd werd aan bepaalde senioren leden van het kabinet van, kun je niet in die partij zorgen dat Pietje of Henkie of Marietje zich een beetje koest houdt?
Sensibiliseren, hè?
Sensibiliseren is ook een mooi woord. Ja, maar ik zat echt achterover in mijn stoel. Wat is dit? Dat kunnen we met een deftig woord dualisme noemen, of het gebrek aan dualisme. Moet ik verbaasd zijn? Is dit volgens u nou zorgelijk? Of is dit gewoon de normale gang van zaken in Den Haag? En moeten we daar maar aan wennen?
Nou, volgens mij is er een heel debat ook gevoerd over wat iedereen daarvan vond. Dus
ik wil graag weten wat u ervan vindt. Moet er verandering in komen?
Het hangt een beetje vanaf hoe je het duidt. Want ik heb zelf, wat ik voor een deel erin las, was ook gewoon ministers die toch boos zijn dat Kamerleden dan kritiek hebben. Maar als we afgaan op de afgelopen jaren, het is ook weer niet zo dat dat nou heel veel effect heeft gehad. Ik heb best wel eens kritiek gehad op ministers, terwijl ik natuurlijk van zijn coalitiepartij in de Tweede Kamer zat, dat ik denk van ja, het kan best zijn dat ze dan even tegen anderen zeggen dat ze dat vervelend vinden.
En maar het mag toch niet zo zijn dat u dan te horen krijgt, wilt u alsjeblieft niet meer, meneer Paton, niet van die vervelende vragen stellen aan uw eigen partijgenoot?
Nee, precies. Maar ja, als ik dat niet hoor, dan denk ik van ja, dan mogen ze best tegen anderen klagen dat ze het vervelend vinden dat ik vragen stel. Ja, kijk, ik heb ook wel eens tegen anderen geklaagd van ik vind dat die minister nog steeds geen duidelijk antwoord geeft. Ik ga die vragen nog een keertje stellen. Ja, dat is uiteindelijk. Ik denk dat op elke werkvloer mensen wel eens dat het een keertje schuurt. En dat je dan dus, ook even.
Nou, niet op elke werkvloer, dus maar dat tussen zijn.
Nee, bij BNR ik natuurlijk niet.
Nee, dat zeker niet. Dat is niet nodig.
Ja, bedoel, jullie zijn al, lopen al 30 jaar rond natuurlijk bij BNR. En dat gaat nog steeds tussen jullie uitsteken. Maar ik denk dat er al genoeg plekken zijn waar je toch denkt van ja, ik wil nu echt informatie hebben en ik krijg het maar niet en raak daar gefrustreerd van of andersom. Dat
hij ziet Michiel, van, hij raakt in de verdediging.
Ik doe zo mijn best.
Maar ben je wel eens gesensibiliseerd?
In ieder geval niet effectief.
Ja, dus.
Zeg, wie heeft het geprobeerd? Wie heeft het geprobeerd? Ik ben toch heel benieuwd.
Even kijken,
kom op, één keertje, dat mogen we best weten. We zitten gezellig bij elkaar, nu niemand hoort het.
Ja, niemand hoort het inderdaad. Nee, ik zou het even goed moeten terughalen.
Hij is toch
wel. Rob Jetten heeft ook in het Kamerdebat toen ook wel verteld dat hij was net Kamerlid geworden. En die had op een gegeven moment kritiek op een staatssecretaris geuit. En die werd toen even gebeld van joh, je zit bij een partij die regering aan het vormen is. Dat is niet de bedoeling. Dus die gaf daar ook volgens mij een mooi voorbeeld van. Daar heeft hij zich trouwens niks van aangetrokken. Hij heeft gewoon toen een debat aangevraagd. Maar ja, dat
nou, je hebt nou dat, flink dat, wat bedenktijd zoiets, voor jezelf gecreëerd. Maar wie wat was het dan? Eens, wie heeft u dan gesensibiliseerd?
Nee, maar
mevrouw Kaag, denk ik, hè? Ik denk mevrouw Kaag. Dat kan best niet.
Mevrouw Kaag zeker niet.
Nee, toch niet. Nou,
mevrouw
wie dan
Kaag
wel?
Niet, dat kan ik je wel, dat kan ik je wel zeggen.
Maar die niet? Nou, er zijn nog een paar over. Ja,
nog even één keer, dan hou ik erover op. Maar is er volgens u een probleem, een gebrek aan dualisme? Is de Kamer te veel aan de leiband van
er kunnen echt wel wat dingen anders. Want het is absoluut waar dat er op die maandag in zo'n coalitieoverleg dat daar ontzettend veel dingen werden besloten. En dat je ook gewoon wist dat daar dan het besluit uiteindelijk zou komen. En dat er best wat meer en de mogelijkheden moet zijn om vanuit de Kamer dingen juist ter discussie te stellen en aan te passen. Persoonlijk heb ik afgelopen jaren het idee gehad dat ik niet enorm beperkt was in wat je nou kon doen. Natuurlijk heb je wel bepaalde afspraken. Niet voor niets ligt er soms ook een regeerakkoord. Maar de dingen die ik belangrijk vond, kon ik altijd op de agenda zetten. En kritische vragen ook altijd stellen. Dus ja, ik vind het ook belangrijk dat Kamerleden dat doen.
Sophie, zullen we het even gaan hebben over de Telegraaf? Want het CDA vindt het voorgestelde coalitie van Sigrid Kaag een nachtmerrie, schrijft de Telegraaf. Kaag wil namelijk een coalitie van VVD-CDA. Haar eigen partij D66 aangevuld met GroenLinks en de PvdA. Dat kan niet, dat klopt helemaal niet. Het heeft niets te maken met de verkiezingsuitslag. Sophie, je hebt dat gehoord van het CDA uit die hoek.
Nou, ik stond net bij Mona Keijzer, de staatssecretaris van de Economische Zaken. Ja. En die zei ook wel tegen ons, dat is er eentje te veel. Dus doe dan of GroenLinks of de PvdA. Maar alsjeblieft niet allebei. Dat is ook wat Rutte altijd heeft gezegd. Hè. Die wil gewoon geen wolk van linkse partijen in zijn kabinet. Nou ja, dat is hoe zij er nu in staan. En dat wordt denk ik het machtsspel van de komende weken. Wordt het dan het motorblok plus GroenLinks of het motorblok plus GroenLinks en de PvdA? Daar gaan ze denk ik sjorren en trekken en duwen. En zogenaamd over de inhoud praten natuurlijk.
We zitten midden in een coronacrisis. En we hebben zo meteen een enorme economische crisis. Want ja, de economische krimp is gigantisch. En dit zullen we toch op een gegeven moment moeten gaan aanpakken. We kunnen niet eindeloos heel veel geld blijven lenen met z'n allen. Dan is het toch niet handig om partijen nu al te gaan uitsluiten. En dan gaan zeggen, nee, dan mag het in ieder geval niet met die. We hebben nu juist volgens mij een breed draagvlak nodig. En bedenk wel, het is niet zo dat er nou de optelsom van 5 partijen dat alleen een hele, hele, hele ruime meerderheid is. Dat is misschien ooit wel geweest, hè? Dus dat klinkt alsof dat heel veel is. Maar er zijn nu 18 fracties in die Tweede Kamer. Meer dan we ooit gehad hebben. Zo versplinterd is dat. Ja, dan zou je dus met 5 partijen zou je er 5 van de 18 hebben. Dat is verhoudingsgewijs niet eens zo heel extreem veel.
Ja, maar goed, jullie willen een progressief kabinet. Ja, dat wil het CDA natuurlijk gewoon niet.
Ja, kijk, ook al Brinkman en wie waren het nou nog meer? Dat was
Hans Hille,
ja. Nou ja, goed, die hebben natuurlijk ook recht op hun mening. En die zal vast niet altijd helemaal in lijn liggen met
nou,
wat,
misschien de mening
wat
van
ik vind.
Misschien de mening van Elko Brinkman, omdat je zelf al, uzelf al begint. Die zegt zowel GroenLinks als PvdA verloren zetels. Althans, PvdA blijft heel klein. GroenLinks verloor flink. Dus ja, waarom met allebei die partijen? Dat is raar, dat moet je niet doen. Dat doet afbreuk eigenlijk aan de verkiezingsuitslag.
Nou, dat is een breed draagvlak volgens mij. En volgens mij heb je nu juist constructieve middenpartijen nodig die zeggen wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. We willen daar ook voor gaan. Ik hoop ook dat het CDA dat inderdaad ook wil. En is het helemaal niet handig om dan nu mensen uit te sluiten? En kijk, Elke Brinkman is natuurlijk een zeer gerespecteerd notabele in onze samenleving. Dus die heeft absoluut recht op een mening. Maar laten we ook wel zijn, de laatste keer dat hij CDA-lijsttrekker was 1994. En nu is het Wopke Hoekstra geweest. En dat vind ik dan toch nog iets belangrijker wat hij dan nu vindt.
Nou ja, laten we even kijken naar, als je niemand toch uitsluit, dan sluit je ook jezelf niet uit. Misschien voor een ministerspost, hè, want dat zou ook heel goed kunnen. Nummer 4 op de lijst. En nou, Kaag is flink bezig. Dus dan denk je, die vraag Jan Paternotte. En wat dan? Ze heeft je niet gesensibiliseerd of u gesensibiliseerd. Dus wat gebeurt er dan?
Ja, dan moet je dus zelf gaan sensibiliseren als minister. Ja, dat moet ik toch eerst gaan leren dan, denk ik. Dus nee, dat
minister Paternotte.
Volgens mij, er zitten nog niet eens partijen om tafel om te gaan formeren. Dus.
Je blijft in de Kamer dus, hoor ik.
Dat lijkt me het plan, ja. Ja.
Oké,
ja.
Nou, dat is goed om te weten. Dit hebben we nu in ieder geval live on tape. Hartelijk dank. Zometeen, Paul de Munnik. We gaan eerst naar de ANWB. Luister naar de Friday Move van tafel Paul de Munnik. Door een menigte van mensen en toch allemaal keurig op 1,5 meter afstand hier. Natuurlijk ook mijn co-host is het nog steeds, Michiel Bikkerkaarten.
Ja,
en Paul de Munnik, ja zeker, hij krijgt van alles aangeboden en zo. Iedereen spreekt hem aan. En dan moet je ook nog vragen beantwoorden.
Zoveel kabels hebben we.
Ja, en een microfoon, dat is ook helemaal nieuw voor hem. Een koptelefoon, weet je, Paul de Munnik.
Het is echt iets helemaal anders aan de hand. En nog dichterbij, nog dichterbij de microfoon. Komt helemaal goed, mensen.
Ja, gek is dat ook. Ja.
Hij is helemaal schoongemaakt.
Nou, van harte.
Gewassen en gestoomd en alles.
Heerlijk, en dat zo snel.
Ja, nee, ja, allemaal.
Knap.
Paul de Munnik, laten we even zeggen, een reeks mooie interviews gegeven afgelopen week. Wil ik toch even zeggen, een eentje sprong er wel uit. Dat mij betreft in Trouw.
Ja.
Dat was echt goed, hè? Ik bedoel, Arjan Visser heeft dat gemaakt. Er stond van alles in. Dat
was een
mooie
interview, ja.
Erg openhartig. Ja, zeker. Mag ik een paar dingetjes toch even, voor mensen die niet gelezen hebben. Dus het is heel duidelijk. Je was erg openhartig door te roepen. Ook ik heb veel gelogen in mijn leven. Je gaf daar hele mooie redenen voor waarom je het allemaal gedaan hebt. Uiteindelijk zeg je, ik doe het niet meer. Dan dacht ik, dat is wel fijn als je hier komt. Je wil alleen maar eerlijk zijn.
Ja, tot op zekere hoogte. Ik bescherm mijn naasten en mijn privéleven. Maar voor de rest heb ik dat op een gegeven moment besloten in mijn leven, ja.
Dit derde soloalbum, hè, wat je nu gemaakt hebt, ook met, ik zou bijna zeggen, logische naam 3. Dat is een album, dat is interessant eigenlijk om te zeggen hoe dat tot stand is gekomen, denk ik. Want het is in coronatijd, wel of niet gebeurd. Dat
vlak
meer tijd vlak daarvoor, maar wel iets meer tijd om te schaven. He, dus je hebt ook iemand die liefst in één take, bam, alles op.
Dat zou ik het liefst doen. Het liefst, wat ik eigenlijk het leukste vind van opnemen met mijn band in de studio en dan gewoon zo rap mogelijk alles erop zetten. En vooral het vuur voelen van met elkaar met samenspelen. Dan was dat in de coronatijd natuurlijk sowieso lastig geworden. Omdat je natuurlijk niet op die manier meer in de studio kunt zitten. Dat gaat niet. Nee. Dus gelukkig hebben we vlak daarvoor kunnen opnemen. Maar ik ben wel iets rustiger geworden met het inzingen bijvoorbeeld van dingen. Normaal gesproken had ik echt het idee van oké, ik ga heel snel. Het moet zo snel mogelijk erop staan. Want dat is cool en dat is stoer als je het zo snel mogelijk doet.
Geeft
adrenaline. En dat zat heel erg in mijn eerste twee soloalbums. En nu heb ik dat iets meer rust voor genomen.
Michiel.
Heb je toevallig die trailer gezien van die nieuwe Beatles-documentaire die in de maak is over die opnames voor Let It Be?
Ja, ik heb daar wel iets over gezien. Maar
het is een 5 minuten trailertje. Ja. Maar het eindeloze doorpielen in de studio. Ja, met een nieuw instrument, een nieuwe stem. Maar je hebt het niet gezien. Dus
nee, ja, goed, maar ik weet het. Ik weet dat het zo helemaal de Beatles was op een gegeven moment een studioband geworden. Dus die waren op een gegeven moment zo bezig met alleen maar de juiste sounds. En dat was helemaal hun ding geworden. Die konden helemaal niet meer live spelen, bij wijze van spreken.
Maar daar zou jij niet het geduld voor hebben?
Nee, nou, iets meer nu. Maar kijk, gewoon mijn eigen werk daaraan, dus het spelen en het zingen. Daar wil ik gewoon de tijd voor nemen. En ja, heel erg pielen met allerlei geluidjes. Dat is mijn ding niet. Maar goed, daar heb je mensen voor. Daar heb je producers en mixers voor en zo.
En zijn er mensen, want dat zei je ook. Ik zal echt ophouden met het interview in Trouw. Maar ik vond het echt goed. Dat zei je namelijk ook. Ik ben vaak jaloers. En dat is heel veel mensen zijn dat, maar durven dat gewoon niet toe te geven.
Dat heb ik maar eens een keer toegegeven. Ja,
iedereen gelukkig. Dat is wel geweldig ook. Hè. Toen je hier binnenkwam, is er iets waarvan je denkt dat wekt de jaloezie op? Of denk je, nou, in deze ruimte hoef ik niet jaloers te worden?
Als
ik
om het uitzicht.
Niemand.
Het uitzicht is wel om jaloers op te worden, maar. Verder niet. Verder niet hoor. Nee.
Het is mooi dat je nu weer gewoon je werk kan doen en meer kan gaan doen, waarschijnlijk ook theaters in kan gaan. Ben je dat ook van plan nu, hè? De echte artiest wil ook met publiek optreden.
Ja, dat hebben we natuurlijk heel erg gemist. Hè. Ja, dat is een herhaald verhaal, dat hoor je natuurlijk iedereen zeggen. We missen het publiek zo, maar dat is echt waar. En ik heb vorig jaar zomer nog wel kunnen spelen, gelukkig. Toen waren even de theaters open. Toen konden we even snel met 1,5 meter afstand. Heb ik toen voor, nou goed, dan sta je in grote zalen, toch voor 350, 400 man. Kon je opeens spelen. Dat was natuurlijk echt wel te gek. En heb juli, augustus, half september echt kunnen spelen. En buiten, een paar buitendingen. En toen werd alles natuurlijk weer stil. En toen ging alles weer dicht. Dus ik kan weer niet wachten om het publiek weer te zien, ja.
Ja, toch. Nee, ik hoorde sommige artiesten ook bijna allemaal zeggen wat jij zegt. Sommigen zeggen, ik heb dat online ontdekt. Dat kan namelijk wel. Mensen dachten van niet, maar dat geeft ook heel veel rust, heel veel plezier eigenlijk.
Ja.
En dat kan. Je hebt sommige, met name op de BBC, zag ik een paar hele mooie artiesten bij elkaar. Dat zag er best leuk uit. Dat klonk ook goed.
Met de streamers doen we het wel. We hebben natuurlijk het collectief de streamers. We gaan volgende week zaterdag gaan we ons laatste streamersconcert geven. Ja. En dat is wel heel erg leuk. Maar dan haal je natuurlijk ook heel veel energie uit elkaar. En van het jongensboek wat je aan het maken bent met z'n allen. Van we gaan dit gewoon doen. We hebben gewoon scheid aan dat hele gedoe. We gaan gewoon spelen en we hebben gewoon lol met z'n allen.
En ook scheid aan die 1,5 meter en dan alles dan gewoon.
Nou, dan worden we natuurlijk wel getest. Dan worden we natuurlijk wel getest en alles. Ja, ja.
Oh,
ja,
nee, natuurlijk. Ja. Nee, ja, nee.
Dan kom je daar niet mee weg.
Michiel, als jij dit hoort, Paul de Munnik, je weet de grote naam, gewoon een legende ongeveer. Hè? En nog vrij jong ook, hè? Ongeveer onze leeftijd, denk ik, Michiel, toch?
Ja.
Zoiets.
Nou, piepjong.
Piepjong.
Jouw zoon is nog jonger en die speelt ook in New York. En dat is ook een singer-songwriter.
Ja, al 7 jaar. Op straat. Ja. 7 jaar verdient hij zijn brood.
Nice.
En mede naar aanleiding van hem en jouw komst, dacht ik van, toen stromende muziek begon, Spotify, et cetera. Toen was het verhaal, ja, de inkomsten voor muzici zijn opgedroogd.
Ja.
Dus ze moeten de bühne op, ze moeten het land in en live optreden. Dus daar was het geld. Toen kwam corona, live optreden, dus geen geld.
Nou, tel het eens op.
En nu?
Ja, nu hebben we geen geld meer.
Gaan we terug naar...
dat... We hebben geen geld meer.
Nee, maar serieus, daar twijfel ik niet aan. Maar je moet verdomd goed gespaard hebben, wil je 1,5 jaar lang...
Wat natuurlijk wel je heel erg om ons heen zag... was inderdaad dat artiesten echt wegvielen. Die opeens denken, ja, we kunnen dit dus niet meer doen... dus we gaan een ander vak leren.
Gaan we terug naar, zeg maar, pre-corona... of wordt er iets radicaal definitief anders?
Nou, ik denk dat er iets anders wordt. Ik denk namelijk wel dat het online, het streamen wel een mogelijkheid biedt om... Kijk, als wij nu met de streamers bijvoorbeeld doen, optreden... hebben wij gewoon opeens 2 miljoen kijkers in de plaats van... 50.000 in een zaal, bij wijze van spreken,
gigantisch,
grote zaal speelt.
Dat gebeurt ook.
Dus, dat gebeurt. Dus er zit natuurlijk wel een mogelijkheid om te spelen. Alleen het echt live ontmoeten van mensen, dat zal toch wel moeten blijven. Want dat is wel de levensader van de muziek, denk ik, van de muzikant.
Ja. Dit is weer gesproken nieuwsradio. Hier tegenover jou zit Michiel Bikkerkaart. Hij is mede oprichter van deze zender. Hij weet dat het eigenlijk niet mag, maar geloof wettelijk kan het. Hè? En zeker in uitzonderingsgevallen mag er toch wat muziek gemaakt worden. Vooral live muziek.
Paul
de Munnik is. Dan kun je wel met hem gaan praten, maar ja, dat is doodzonde. Ik bedoel, kijk eens even.
Wordt er een uitzondering gemaakt voor mij?
Maken nu een uitzondering.
Ik moet toch een capo hebben. Jullie zitten in mijn gitaarkoffer.
Ja, maar dat is heel leuk om dit even mee te maken. Ja, wie heb je meegenomen?
Ja, Edwin is mijn manager. En dan hoop ik dat hij weet wat een capo is. Ja, dat weet ik.
En hij rent ook voor je, dat is ook... Ja, manager en assistent en directeur.
Normaal gesproken heb je Rodi bij je. Maar Edwin is voor nu even mijn Rodi. Daar heb ik hem net uitermate vriendelijk voor bedankt. Dus.
Dankjewel, Edwin.
Dankjewel, Edwin. We gaan een heel klein stukje... Kijk niet achterom spelen. Kijk niet achterom, laat een wereld achter, kijk niet achterom. Laat wat je al bedacht had varen. Laat het waaien in de wind. Kijk niet achterom, waarom nog langer wachten, kijk niet achterom. Vergeet de macht van de bezwaren, die al je hele leven bindt. Vergeet wat ze je wilden leren, wees zo onbevangen als een kind. Je hoeft het niet te vinden, want je bent het nooit verloren. Vrijheid zit van binnen, je zult het zien. Je hoeft
hoeft het niet te zoeken, want je hebt het in je handen. Je hoeft niet te beginnen, je bent er al. Je bent er al. Ja, la, la, la.
Ja, geweldig, hè? Ja, zeker geweldig. Zo, we hebben thuis wat te vertellen. We hebben even vlak meegemaakt van dichtbij Paul de Munnik die hier voor ons speelt. BNN Nieuwsradio, u luistert echt naar onze Friday Move, jazeker. Nou, Michiel, heel mooi, toch, of niet?
Was ik maar een muziekzender begonnen.
Ja. Je kan nog, het kan nog. Ja. Nog eentje. Er kunnen geen genoeg muziekzenders zijn, denk ik altijd.
Ja, dat is waar. Je merkt wel dat je artiesten... We gaan straks met de museumdirecteur praten, Anne Meester. Zij is van het Frans Hals Museum in Haarlem. En die vindt het ook echt te gek en zo. Er zijn alle mogelijkheden. We kunnen hier, je kan naar de musea komen, kijken naar het buitenland. Wij zijn in de creatieve sector, zegt ze, zijn we te netjes, te keurig. Herken je dat ook een beetje?
Maar dat iedereen binnen zijn grenzen blijft of zo.
Ja, dat is eigenlijk niet durven, niet met de vuist op tafel durven slaan. Want iedereen
ja,
houdt van
ik vind
alles
dat
binnen.
In het podiumgebeuren hebben we het wel gedaan. Iedereen is toch gaan proberen, oké, dan gaan we andere dingen doen. Je hebt bij de toneelgezelschappen hebben 1-op-1 voorstellingen zijn gaan maken. En, dus het is echt wel gebeurd, alleen vanuit wat er gebeurt... en daar zal dit ook wel ongetwijfeld niet de radio over zijn... maar dat ga ik toch even zeggen. Vanuit het kabinet, vanuit de regering... wordt er toch op een hele rare manier tegen de cultuur aangekeken. Want het is gewoon, dat moet ook gebeuren. Maar ja, dat moet... Weet je, de opmerking, dan zetten mensen thuis maar een dvd'tje op... is natuurlijk een verschrikkelijke opmerking over om op dat te zeggen... over podiumkunst. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is de dood in de pot natuurlijk.
Nou ja, het ging zelfs over het woord minachting werd ook gebruikt. Dus ja, dat is het. Over kunst gaat, is het ook. Maar ik bedoel, als je dan geminacht wordt, dan denk je... nou, nu is het moment om misschien wel tegen de regels in te gaan, of niet?
Maar tegen de regels, ja, kijk, wat je probeert is toch iets te vinden om bij de mensen te komen. We hebben dat met streamers dus nu weer gedaan. Je zoekt naar de mogelijkheden om het wel te doen. Maar het moet natuurlijk wel vanuit... vanuit een land en vanuit een cultuur moet je wel geholpen worden of zo met z'n allen. Want anders, ja, dan gaat het gewoon. En wij zitten al in een hoekje dat mensen denken... ja, dat zijn al mensen die hebben of te veel geld... of ze vragen alleen maar geld, of het kost alleen maar geld. Dus het is, en dat is best ingewikkeld, want zoals ook musea... maar ook inderdaad de podiumkunsten en alle kunsten... Dat is zo belangrijk om die cultuur in het land goed te houden.
Maar heb je wel afspraken gemaakt? Ik bedoel, nu al over 2, 3 maanden, 4 maanden misschien wel dat je zegt... Het moet gewoon doorgaan. Dat is ons ook ongeveer beloofd. Ik kijk
vooral naar het uitkomt. Ik ga weer spelen. Ja. Ik ga vanaf september ga ik weer de zalen in.
Oh ja? En als het niet mag dan, van Hugo de Jong?
Ja, dan heb je een probleem, want dan gaan de zalen niet mee. Dus die gaan dat gewoon dan niet doen. Dus dan kun je op je kop gaan staan. Maar dan moet je bij een theater aankomen... en dan toch proberen de deur open te doen. Want dit is niet open. Dus
maar heb jij het grote voordeel dat je wel je derde album hebt uitgebracht... op een andere manier, dus ook daar ben je heel blij mee. Dat is mooi gedaan. 3, ook een geweldige titel dus. Ja. Je zegt het is nieuw voor jou ook. Hè? Ook met fine-tunen alles gedaan. Vind je jezelf iemand die zich voor de zoveelste keer herontdekt heeft... om het woord toch maar even te gebruiken?
Dat probeer je eigenlijk toch elke keer weer, denk ik. Als je nieuw werk gaat maken, probeer je jezelf toch weer binnenstebuiten te keren. En ik ben nu op een plek aangekomen met het album 3... waarvan ik denk, dit is wel ongeveer waar ik nu zou willen zijn... en waar ik de komende jaren wel kan verblijven of zo.
Je houdt van muziek, hou je ook van voetbal?
Zeker.
Wat vind je van Michael van Braag?
Michael van Braag is een hele grote bestuurder. Een echte Ajax-iet. Dus dat is... tegen mijn Feyenoord hard aan, maar het is...
dat is waar, ja. Netjes je dit toch durft te zeggen. Zometeen praten we verder natuurlijk met Michael van Braag. We hebben al een heel mooi boek over hem geschreven. Paul de Munnik, hartelijk dank voor je komst.
Dank
jullie
wel.
Tot zo.
Dank jullie wel.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Vooral bij het ministerie van VWS schort het financieel beheer ernstig tekort.
Nou ja, de dingen die ik over het algemeen het meest waardeer op de vrijdag is gezellig naar de kroeg.
Dus ik kwam er vrij makkelijk in. Dat was geen enkele check.
Paul van Lint.
De oprichter en voormalig hoofdredacteur van dit station, Michiel Bikkekaart, is tot 6:30 mijn co-host. Hij bracht Ajax naar de top. Hij leidde 11 jaar de KNVB. Hij trouwde maar liefst 5 keer. Michael van Praag is zo te gast om te praten over zijn biografie. Dit is de Friday Move vanuit de Sky Lounge van de Doubletree bij Hilton Hotel met de beats van DJ Thomas Robson. Dit is de Friday Move van vrijdag 21 mei. Mijn co-host is Michiel Bikkerkaarten. Aan tafel Rijn-Jan Prakken, maker van de podcast Het Nieuwe Geld. Rijn-Jan, welkom. Geweldig dat je er bent. Je bent monetair econoom, hoogleraar. Nee, dat ben je helemaal niet. Nee, helemaal. Juist niet. Hè. Je weet ook helemaal niets van geld. En toch ben je heel geïntegreerd geraakt door geld. Hoe kon dat?
Ja, ik ben inderdaad alles behalve een econoom. Een jaar of vijf geleden, in 2016, ben ik in aanraking gekomen met cryptovaluta, net als een hele hoop mensen om mij heen. Ja. En heb toen die hele weg omhoog meegemaakt en vervolgens ook de weg naar beneden, die een keer of tien zo snel ging, denk ik. En dat hele virtuele vermogen wat ik daar heb opgebouwd, dat zag ik toen in één keer verdampen. En dat heeft bij mij eigenlijk tot hele basale vragen geleid. Van wat is geld eigenlijk? En hoe ontstaat een prijs? En,
nou, we hadden net Paul de Munnik te gast. Die zong onder andere de regel onbevangen als een kind. Maar je bent bijna met die blik ook naar geld gaan kijken, of niet?
Ja. Ik denk dat dat misschien ook wel de kracht is. Want ik denk dat voor heel veel mensen geld iets heel erg ontastbaar is, hoewel we het elke dag gebruiken. En die onbevangenheid heb ik eigenlijk in willen zetten door het voor heel veel mensen ook inzichtelijk te maken. Dus eigenlijk gewoon met hele domme vragen eigenlijk bijna naar hoogleraren te gaan.
Zijn de beste vragen.
Er zijn geen domme vragen.
Nee, dat kan niet.
Nee, daar kom ik achter nu. Maar
dat doe je heel goed. Heel onbevangen inderdaad bij beginnen. En hoe zit dat dan?
Ja, wat is economie? Wat is geld? En wie creëert het? Ik denk dat dat de eerste drie vragen zijn. Ja.
En je bent nu bij aflevering 4.
Ja, die is vanmorgen.
Jij weet al hoe het afloopt.
Nee, ook nog niet. Want ik ben, ik zit nog. De aflevering 4 wel. Die weet ik ook niet.
Maar aflevering 11.
Nee, ook nog niet. Ik zit nog echt midden in het maakproces. Dus dat wil zeggen dat ik nu zelf, zeg maar, zit ik in de montage van aflevering 7. Begin nu een beetje over 8 na te denken. En ik zit er nog middenin. Dus ik ben nog steeds ook mijn blik aan het verruimen.
Dus als ik jou nu vraag van wat is geld, dan zeg je, weet ik nog niet.
Nou ja, ik heb ongeveer een aflevering nodig om daar tot een soort van antwoord te komen. Dus dat zo makkelijk samenvatten, dat vind ik heel lastig.
Nou, laten we die van vanochtend er wel even bij pakken. Want die is vanochtend inderdaad, laten we zeggen, gepubliceerd. Ja, dat klinkt het meest chique.
Ja.
Dat is gebeurd en dat begint keihard. Echt heel hard, ook voor jou. En dat is, je wordt meteen daardoor in het verhaal getrokken ook. Het gaat over je ouders, jullie verhuizen op een mooie leeftijd voor jou. Je bent de jaren 15. Jullie verhuizen naar een herenhuis in Zwolle. En dan denk je, prachtig en mooi en zo. Want als je dan iets ouder wordt, dan kun je echt kruipen naar huis als het een feestje is uitgelopen. En als je jong bent, je kan naar school lopen. Alles leuk, koek en ei. Tot, en daar komt het verschrikkelijke woord, de naheffing van de architect, van de aannemer. En mag ik het even plat zeggen, dan ben je totaal de lul. Ouders ook in de war. Het doet iets met de sfeer daarom, maar het is zacht uit te drukken.
Ja, dat is zeker waar. Mijn ouders zijn toen toch wat diep in de schulden geraakt. Waarbij ze uiteindelijk hebben moeten lenen bij vrienden en familie. En om het hoofd boven water te houden. Hypotheken oversluiten, hogere rentes, dat soort dingen. En ook al proberen ze je heel erg te beschermen daarvoor, je krijgt dat als kind toch mee. En zeker ook als er dan spanningen ontstaan. Je gaat je als kind toch ook een soort rol toe-eigenen, waarbij je ook probeert te sussen of zo. Je probeert iets aan te doen, je probeert een oplossing te zoeken. En ik zag dat heel erg in proberen te gaan praten. En zodoende krijg je dan een beeld van de hele malaise eigenlijk.
Nou ja, dan ga je over schulden en schuldenproblematiek nadenken ook. En dan wil je echt daarin gaan verdiepen. En de mensen die nog niet gehoord hebben, je hoeft niet als ze gaan verklappen natuurlijk, maar misschien iets verder. Want dit is de aanzet, die is bijna traumatisch zou ik zeggen, als je dat meemaakt. Maar wat gaat er daarna gebeuren?
Nou kijk, wat ik probeer te doen met deze podcast is, ik probeer hele afstandelijke thema's, zoals een schuldenberg, probeer ik te beginnen bij op een heel klein niveau. En dat begint bijna daardoor altijd bij mezelf. Dus ik probeer altijd een persoonlijk verhaal te verzinnen rondom een thema. Of te verzinnen, en waar gebeuren dingen, maar je snapt wat ik bedoel.
Zeker.
En ik denk dat dat in zoverre een krachtig instrument is, omdat je daarmee ook laat zien dat achter elke schuld een persoonlijk verhaal gaat. En dat maakt het ietsje urgenter, denk ik.
Ja, het gekke is, er wordt heel goed naar geluisterd. En Michiel, dat valt echt op. En je denkt, wacht even, je hebt een hele andere achtergrond. Je weet er niets van, je hebt uitgelegd hoe het zit. Heb je enig idee hoe dit kan?
Nou, dat vind ik lastig. Ik heb natuurlijk wel de hoop gehad dat dit zou gebeuren, maar dit kon ik ook niet in mijn stoutste dromen niet niet voorstellen. Maar ja, ik heb het idee dat het wel te maken zou kunnen hebben met het feit dat het zo persoonlijk is, denk ik. Dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En dat heel veel mensen zich ook herkennen in het stellen van de vragen.
En de onderwerp.
En de onderwerp, ja.
Het onderwerp geldt. En als jij daar antwoord op kan geven. Wij wachten in spanning af. Want wat is geld nu in een minuut of 30
seconden? Nou, ik denk dat geld in de kern uiteindelijk gewoon een afspraak is tussen mensen. Tussen een grote groep mensen. En ondertussen kan je daar wel weer een hele hoop eigenschappen aan hangen. Maar, ja.
En dus ligt daarin ook het antwoord op de vraag: hoe moet dat met die schuldenberg? Want als er vertrouwen is onderling, dan kun je ook op een gegeven moment zeggen: die schuld is er opeens niet meer.
Ja, maar daar ga jij, Rijn-Jan, nog niks over verklappen. Dat weten we pas na aflevering 11 en zo. Dan blijven we naar luisteren. Het nieuwe geld, Rijn-Jan Prakken. Dank je wel.
9.
Dit is The Friday Move vanuit de Skyline van het Doubletree bij Hilton Hotel aan tafel Marco van Praag. Biografie geschreven door Willem Vissers en die heet Achter de coulissen van het voetbal. Ja. Welkom, meneer van Praag.
Hartelijk dank.
Ja, geweldig ook. Hè? Het is een goede journalist, mag je zeggen. Een goed schrijvende journalist ook, Willem Vissers. Iedereen die een beetje in sportwereld zit, kent hem ook. Heel blij ook, want je kunt soms ook schrikken als het terugkomt. Want u heeft veel persoonlijke dingen verteld in het verhaal.
Ja. Nou, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde eerst een voetbalboek schrijven. Ja. Omdat ik zo vreselijk veel heb meegemaakt. En toen kwam ik met Willem in contact. Toen zei hij, ja, maar wacht even. Dat wil ik niet alleen. Het moet ook over jou gaan. Over je jeugd. Over hoe je denkt. Je hobby's, je vrienden. Er moeten ook anderen aan meedoen. Ja. En daardoor is het geworden wat het geworden is.
Maar het kan confronterend zijn. Hè? Het is behoorlijk eerlijk. Het begint bijna met kippenvel ook. Je dochter Nicolien, je vrouw Yvonne, die zeggen hele mooie dingen. En normaal denk je dan, oh, dat zijn aardige dingen. Is een beetje geslijmd. Dat is het niet. Het komt er hard aan. Er is lang over nagedacht. Ook door de schrijver, ook door je vrouw, je dochter. Zo mooi krijg je het niet meer voor je kiezen. Het klinkt heel goed, ja.
Ja, eens.
Ja. Nou ja, weet je hebt ze niet ingeslaagd.
Nee, kijk, als je zo'n boek schrijft, dan moet je ook eerlijk zijn. Ja. Je moet ook kritisch naar jezelf zijn. En je moet ook open zijn. Als je dingen gaat verzwijgen of zo, ja, dan vind ik het ook vals. Dan krijgen de mensen ook niet.
Nou, ik las wel één dingetje bij de tips voor bestuurders. En toen dacht ik, oh jee, praat nooit in de media over anderen.
Ja. Nou, dat heb ik ook 32 jaar niet gedaan.
Nee.
Maar wel mijn mening gegeven, maar nooit over anderen. Nou, nooit anderen nou afgeserveerd. Dat vind ik gewoon geen manier. Je moet met de mensen zelf gaan praten als je een meningsverschil hebt. En het plan volhouden.
En
nu?
Normaal gesproken had hier Wilfried Genee gestaan. Die heeft een prachtig programma op tv, Veronica Insight. Ik bedoel, kijk je er met plezier naar?
Nou ja, ik vind niet alles wat ze doen even leuk. Maar vorige week wel, want toen mocht ik na dat programma toen was ik de drummer van de band. Dus dat vond ik zelf een hoogtepunt van het jaar. Ja. Maar nee, ik ben heel goed met Wilfried. En ik mag zijn manier van ondervragen, is het soms, mag ik wel.
Mag ik even een opsomming maken van het cv? 14 jaar voorzitter van Ajax, moet ook bijgezet. 95, hè? Champions League gewonnen, 96, finale. In zekere zin had je misschien wel moeten winnen als ik goed de andere tijden sport heb gekeken. Want Juventus, waren ze nou wel of niet gedrogeerd? Daar gaan we het niet over hebben. Daarna 10 jaar voorzitter van de KNVB en al ruim 10 jaar lid van het UEFA-bestuur. Dat is natuurlijk waanzinnig. Hele mooie carrière. Bestuurders komen in posities terecht waar anderen nooit terecht in kunnen komen. Je kunt inderdaad letterlijk achter die coulissen kijken. Dat is fantastisch. En toch, het is ook altijd een wereld van machtspelletjes. Je moet er tegen bestand zijn. Je moet ontzettend op eieren kunnen lopen. Voelsprieten daarvoor hebben. Is het prettig om uiteindelijk van die wereld verlost te zijn? Of zeg je, als ze mij de kans geven, blijf ik er nog 10 jaar
zitten? Nee, ik blijf er niet nog 10 jaar zitten, want ik vind het lang genoeg. Maar ik heb wel een heel bevrijdend gevoel. Want ik kan voor het eerst in 32 jaar nu eens echt zeggen wat ik zelf vind.
En daar zitten we nu echt op te wachten.
Dat is zo. Omdat je altijd moet het verhaal vertellen van de organisatie waar je voor staat.
Nee.
En dat moet je doen, want je hebt een bestuur. Er is een meerderheid van stemming. Ik heb heel vaak dingen lopen verdedigen waar ik het zelf helemaal niet mee eens was.
Maar de vragen branden mij op de lip. Want ik weet nu dat ik een eerlijk antwoord krijg van u.
Nee, die krijgt u anders ook. Maar anders zeg ik gewoon dat ik er niet over praat.
Diplomatiek, precies.
Ik ga niet liegen.
Maar in het Parool zei u hardop Agnelli is een leugenaar.
Ja, dat is ook de eerste keer dat ik na 32 jaar
en ik dacht,
het over iemand heb gehad.
Even jongens, een voorzitter van Juventus, hè, met de Super League.
Van Praag, die gewoon keihard iemand voor rotte vis uitmaakt.
Dat vond ik echt nu na 32 jaar nodig. Ja. Die man heeft de zaak zo bedrogen, en mij ook. Ja. Het hele UEFA-bestuur, het bestuur van de European Club Association, waar Edwin van der Sar in zit, ja, dit kent zijn weerga niet.
Is er nog iemand anders die u graag nog even
Het pand? Nee, die zijn er niet. Maar dit was met die Super League en de manier waarop dat gegaan is, zo schandalig. Ja. dat ik voelde mij ongelooflijk in de maling genomen. En de voorzitter van de UEFA nog meer.
Ik heb een serieuze vraag voor u. Mag ik
komen? Ja, natuurlijk.
Voetbal en geld blijft moeizaam. Daar kunnen we eindeloos over doorpraten. Geld heeft ook vaak een slechte invloed gehad op voetbal. Meest recentelijk die Super League. Kunt u manieren bedenken, vast wel, hebt u over nagedacht, om de invloed van geld te verminderen?
Nou, dat is lastig, omdat namelijk... ik heb het zelf ook geprobeerd met clubs. Het probleem met de grote clubs, want daar hebben we het dan over... bij ons in de eerste divisie verdienen voetballers vaak nog minder dan het minimumloon... hebben een nul uren contract. Maar in het grote voetbal, ja, daar is zo'n concurrentiestrijd... en de ene wil zo graag beter worden dan de ander... dat ze de tering niet naar de nering zetten. Kijk, als jij 2000 of 3000 euro per maand verdient... en je geeft elke maand 3500 uit, dan is het gauw gebeurd. En dat doen die clubs. En elke keer hebben ze weer een nieuwe manier gevonden... om nog meer geld... en nu staan ze met hun rug tegen de muur. En dat komt niet door COVID, maar dat komt gewoon... door die idiote salarissen die ze betalen. Ja, en nu zullen ze toch moeten leren de tering naar de nering te zetten. Want alle bonden en leagues gaan nu echt hun reglementen dusdanig wijzigen... dat dit soort escapes niet meer kunnen.
Ja, maar dat is echt toch het grootste nieuws bijna wat je kunt meemaken. Ik bedoel, ik had gedacht, dat ga ik niet meer meemaken dat het ooit gebeurt. Want je hoort het steeds en misschien gaat het die kant op... maar uiteindelijk het grote geld blijft regeren. Betekent dat in de praktijk dat we ervan af zijn... dat er geen 200 miljoen meer neergelegd wordt straks voor een nieuwe speler?
Ik denk dat we die kant op gaan, omdat ze dit soort bedragen... die ze in hun hoofd hadden, niet meer kunnen krijgen. Kijk, de Champions League heeft nu samen met de Europa League... een budget van 3,6 miljard. Dan zou je denken, dat is toch genoeg? Ja, nee, maar als jij zo idioot bent om 200 miljoen te betalen... voor een speler tijdens een transfer... en hem 150 miljoen per jaar te laten verdienen... dat gaat een keer niet. Nou, en daar kwamen ze tot op heden nog steeds mee weg. Maar ik denk dat de wal het schip nu gekeerd heeft.
Is er een kans dat het Duitse model, hè, 50% is van de fans... zich over Europa verspreidt? Of andersom, is de kans groter dat... Duits voetbal steeds meer commercialiseert... en langzaam maar zeker die eigen cultuur kwijtraakt?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze het in Duitsland zo houden zoals het is.
Maar denkt u dat het geëxporteerd kan worden?
Nou, dat zou zomaar eens kunnen naar wat er nu gebeurd is. Kijk maar eens naar Bayern München. Bayern München is een schuldenvrije club... met fantastische spelers die heel vaak boven in de top spelen. Regelmatig een champion. Het kan dus wel.
Ja, het kan wel. Maar zou Real Madrid of Juventus daarin meegaan? Die gaat dat toch dwars voor liggen?
Nou, ik denk dat ze langzamerhand niet anders meer kunnen. Want Juventus is zo verschrikkelijk afgegaan. Daar wordt de eerste 20 jaar niet meer naar geluisterd. En meneer Florentino Perez van Real Madrid... Ja, dat is een geldwolf. Daar zat ik 5 jaar geleden, staat ook in mijn boek. Ook mee om de tafel, omdat hij een Super League wilde. En die mensen blijven doorgaan. Maar die mensen die hebben zo'n hoogmoedswaanzin. Dat komt een keer ten einde. En ik denk echt dat de wal het schip nu gekeerd heeft.
En hoe zit het met het Amerikaanse model? Wordt heel vaak ook geroepen en er wordt ook door anderen weer gezegd... ook als ik het wel eens vraag, loopt toch niet te dromen? Dat is naïef. Namelijk de Amerikanen, simpel eigenlijk. Het gaat niet om de clubs, het gaat om de competitie en die moet spannend blijven. Dus je kunt op die manier ook een hele spannende... dan krijg je dus ook in de Champions League... dat Ajax vaker in de finale kan komen, bijvoorbeeld.
Ja, maar het Amerikaanse manier van sportbedrijven... dat past hier niet in Europa. Wij denken anders. Ik weet nog toen het American Football naar de Amsterdam Arena kwam... dan vonden die Amerikanen, die gingen de eerste 2-3 innings... gingen ze popcorn buiten zitten eten en met hun familie zitten praten. Ja. En dan zeiden we, waar ga je naartoe? Oh, het wordt pas spannend aan het eind. Nee, dat hebben wij niet. En bij ons moet je door middel van lokale prestaties... in zo'n Europees toernooi kunnen komen. Dat vinden we met z'n allen. En ja, die Amerikanen hebben een heel succesvol systeem bedacht. Ook alleen maar in de top. Het is nu wel gebleken dat dat hier niet komt, want de fans pikken het alleen al niet.
Dan krijgen we misschien toch wel uiteindelijk die Super League, maar dan nieuwe stijl. Omdat clubs zeggen, er is dat geld, het kan niet anders, we hebben dit gewoon nodig. En de macht van het geld regeert uiteindelijk altijd. Je hebt gezegd, de wal keert het schip. Dat is echt een enorme uitspraak. Hè?
Ja, maar dat blijkt ook wel. Want als je naar het format kijkt waar het nu zo om ging... Hè, dus het format van de Champions League naar 2024... dat is alweer veel beter dan wat het nu is. Maar wel met promotiedegradatie. En dan wordt er zoveel mogelijk aan. Televisiegelden wordt er natuurlijk uit de markt gehaald. betaald. En dat komt voor 50% uit Engeland, Italië, Frankrijk en Duitsland. Daar zit je nou eenmaal mee. In Nederland, die zenders kunnen dat soort bedragen niet betalen. Nee. Dus vandaar dat die landen wat meer clubs mogen leveren. Maar dat format wat er nu komt, dat is een fantastisch format. Beginnen we meteen met 10 clubs die tegen elkaar voetballen. Daar waren al die clubs die nu die Super League wilden het nota bene mee eens. Ik heb zelf nog in de vergadering gezeten op vrijdag dat ze dat zeiden. En op zaterdag kwamen ze opeens met hun communiqué, we stappen eruit. Ja. En die Agnelli ook. Die heeft, mag ik dat nog vertellen?
Ja, graag zelf.
Die heeft op zaterdag, moet u horen wat er gebeurd is. Op vrijdag heeft hij met de European Club Association, waar hij voorzitter van is, een communiqué uitgegeven dat ze het eens waren met het format van de Champions League na 2024. Op zaterdagochtend rijdt de voorzitter van de UEFA, Severin, terug van Slovenië naar Zwitserland. En toen werd hij gebeld van, god, er is wat rumoer in de markt. Je moet toch eens even navragen. Toen heeft hij Agnelli gebeld van, ik hoor dat er toch sprake is over een Super League. En toen zei hij Agnelli als antwoord, dat zijn geruchten, daar moet je je niks van aantrekken. Dat is niet zo. Laten we dan samen een communiqué opstellen. Goed, zei Agnelli, maar stel jij het maar op. Daarna heeft Agnelli zijn telefoon nooit meer opgenomen. En toen we allemaal sliepen om 12 uur, was het van, jongens, er komt een supercup. En daarom heb ik me zo opgewonden over die man. Want het is schandalig.
Ja. Nee, ze verschuilen zich altijd achter. Het is machtspolitiek, zo gaat het bij landen ook. Dus geopolitiek, daar moet je niet naïef in zijn. Maar dit gaat een stap verder, hè. Dit is gewoon achterbaks.
Het is zeer achterbaks, want die Agnelli, ik ben nu uit het UEFA-bestuur, maar daar heb ik ook nog 2 jaar meer in het UEFA-bestuur gezeten. Hij is nog steeds lid. Nou, nu is hij afgetreden natuurlijk. Ons heeft hij vorige maand ook zitten voorliegen. Ja, als je het zo wil doen, dan red je het niet in Europa.
Het voorwoord geschreven door Louis van Gaal. Louis van Gaal die had het ooit, hè, over de Champions League als een commercieel gedrocht. Dat heeft hij toen al geroepen. Ja. Met die uitgelachen, dat is goed gezien.
Nee, is niet goed gezien. Oh. Gisteren waren we samen bij Omroep Max. En toen begon hij er weer over. Toen zei ik, Louis, je zit het fout. Nou ja, je weet hoe Louis dan is. Een beetje licht naar voren.
Oh ja.
Een beetje hard praten. Ja, en dat kon daar niet, want het stormde als een gek. Dus ik heb gezegd, Louis, we hebben het daar nog wel een keer over. Dus dat gesprek moet nog een keer plaatsvinden. Maar het is geen gedrocht. Nee, want waarom is het een gedrocht? Ook Louis, maar ook al die andere trainers die al die jaren bij die clubs hebben gespeeld, die danken hun vermogen en hun inkomen aan deze competitie van de UEFA. Dan moet je het geen gedrocht noemen.
Michiel.
De Benelux-liga.
Ja, de Beneliga, daar ben ik zelf in de tijd met Harry van Rij, dat was mijn collega bij
Prehistorie,
die heeft dat bedacht.
Van Rij van de Heerken van Praag, hè? Geweldige precies. Interviews altijd in het blad.
Ja, ja, ja. En daar was ik voor en ik ben er nog voor. Hmm. We hebben een Beneliga gehad bij het vrouwenvoetbal. Daar ben ik ook een van de initiatiefnemers van geweest. En dat heeft enorm geholpen. Want daardoor, als je tegen betere ploegen speelt, word je technisch beter, je wordt fysiek beter, mentaal beter. Dat kan zo'n Beneliga teweeg brengen. Alleen, ja, ze pakken het verkeerd aan. Kijk, zij denken van, nou, nu heeft Duitsland, België 5 plekken voor de Europa Cup. Nederland 5 plekken voor de Europa Cup. 5 + 5 = 10. Dus dan krijgen we er samen 10. Ja, maar dan zouden ze meer hebben dan de Premier League. Dat gaat dus niet. Dus je moet Europa Cup plaatsen inleveren. Ja, daar is nog niet over gedacht. Het is ook nog niet bekend of die media-giganten dat bedrag wel willen betalen wat ze in hun hoofd hebben. Nou, en richting UEFA, ik kan het nu wel zeggen, ja, hebben ze het niet goed aangepakt. Ze hebben de UEFA er meteen mee geconfronteerd. Ze hadden beter mij als bestuurslid nog kunnen inschakelen. Dat ik het pad had kunnen effenen. Maar dat heeft de KNVB niet gedaan. Ja.
Dus gaat u
vrouwen voorzitter, nu is een goed idee?
Nou ja, ik was in de tijd voor een vrouwelijke voorzitter, maar het is Just Speeg geworden. Een kanjer, echt. Maar nu is bekend geworden dat de directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen wordt. Nou, die ken ik heel goed. Die komt hier bij Zeeburgia vandaan. Heeft van een gammele club een fantastische club gemaakt. Zeer multicultureel. Ze heeft een cv van heb ik jou daar. Zakelijk heel goed. Ik vind het een groot succes.
Vrouw gaat de hele sport weer misschien op zijn kop zetten. En zou dat voor de UEFA ook een goed idee zijn? Voor de FIFA? Gewoon daar vrouwen als voorzitter neer te zetten?
Jazeker. Nou, ik denk ook als wij een vrouwelijke voorzitter zouden, bondsvoorzitter zouden hebben gehad, dat die zo in het UEFA-bestuur zou zijn gekomen.
Heel mooi boek. We horen dit gesprek al natuurlijk. We willen eigenlijk uren over praten. Mag gewoon weer niet. Hè? Maar wel een geweldig boek is het ook. Niet alleen voor de voetballiefhebber. Ik denk ook voor mensen die echt achter de scherm willen kijken. Want dat wordt waargemaakt in het boek. Van Praag achter de coulissen van het voetbal liggende boekwinkel. Straks schrijven Bernard Hammelburg, die ken je ook, hè? Nou, daar hebben we het nog over.
Zeker.
En Anne de Meester aan, directeur van het Frans Hals Museum.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Wij hopen dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben.
Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsclub.
Dat is heel simpel.
Paul van Liemt.
Na 11 dagen van geweld is vannacht in Israël en de Gazastrook een staakt het vuur ingegaan, maar voor hoe lang nog? Dit is The Friday Move live vanuit de Sky Lounge van het Doubletree bij Hilton Hotel met de beats van Thomas Robson. Aan tafel buitenland komt het aantal Bennett Hammelburg en natuurlijk mijn co-host Michiel Bikkerkaart. Michiel.
En die stem die u net hoorde is van Paul van Liemt, die de enorme schoenen van Wilfred Gené moet vullen. En ik bespeur geen greintje zenuwachtigheid bij jou, Paul.
Ah, dat gaat nog komen, dat gaat nog komen. We zijn er nog niet. Ik zou zeggen, blijf luisteren, weet je. Er komt een instorting, dankjewel. Jullie kennen elkaar al heel lang, maar mag ik even Michiel over een andere man? We hadden net Marco van Praag. Die ken je ook heel lang.
Ja, zeker.
Want, ja, alles wordt nu oud en niet open. Nee, we hebben
dit,
het gelezen.
We zitten, en jou ook.
Ja, dat is waar.
En Mireille ook. Dit is een vriendenshow. Oh, ja.
Thomas Robson. Ja, het is bijna
Thomas,
het.
Ja,
Menno zit er, iedereen zit hier. Ja. Nee, goed, maar het is maar Michael van Praag is wel leuk. Dat wist ik helemaal niet. Echt de hele club. Want jij bent niet echt een enorme voetballiefhebber. Nee. Maar je hebt heel veel andere.
Maar als je zijn boek goed hebt gelezen en naar zijn interviews hebt geluisterd.
Zeker.
Is hij ook niet echt een hele grote voetballiefhebber. Nou,
dat hij niet over 4-3-3
wil. Hij is een grandioze bestuurder. En hij heeft, dat vind ik, dat respecteer ik zo, een enorm inzicht in hoe je in zo'n ingewikkelde wereld kunt besturen. Ik heb überhaupt heilig respect voor mensen die dat kunnen, want ik kan het helemaal niet. Ik ben het tegendeel van een bestuurder of een manager. En hij is dat helemaal wel.
En waarom kun je dat niet?
Dat weet ik niet.
Ik heb jou altijd toch op een of andere manier ook een bestuurder gezien.
Nee. Ik ben een maker, een uitvoerder.
Okay.
En ik kan best meedenken of meepraten. En jij en ik hebben ooit een boek geschreven, Paul.
Zeker.
Dus je weet hoe dat werkt.
Geen vak voor bange mensen. Koop het boek, hè?
Koop het boek.
Is toch eentje verkrijgbaar, geloof ik.
Ik denk dat je moet zoeken. Ik heb nog een stapeltje getekend door jou en mij. Ja.
Oké. We gaan nu praten over 11 dagen van geweld. Vannacht in Israël, de Gazastrook, staakt het vuur ingegaan. Ik durf het haast niet te vragen, maar toch, wie heeft er gewonnen?
Hamas. Vind ik. Ja, en dat om een aantal redenen. In de eerste plaats omdat ze niet hebben verloren. En in dat deel van de wereld is dat een heel belangrijk argument. In de tweede plaats omdat ze waarschijnlijk die oorlog in zijn gegaan met, niemand weet het precies, maar tussen de 10.000 en 30.000 raketten, daar hebben ze er 4.000 van afgeschoten. Dus de rest hebben ze waarschijnlijk nog. Hoewel de Israëliërs er ook wel een aantal hebben vernield, maar we weten niet precies hoeveel. En in de derde plaats, maar dat is een interne zaak, maar daar praten we veel te weinig over. Er is een enorme strijd gaande tussen de twee fracties binnen de Palestijnen. Hè. De ene groep die zit in de westelijke Jordaanoever, Fatah, onder leiding van Abbas. En de andere is Hamas. Die leven op letterlijk en figuurlijk op voet van oorlog met elkaar. En er wordt al jaren gewerkt naar nieuwe verkiezingen voor de Palestijnen. En door te doen wat ze nu hebben gedaan, hebben zij onder de potentiële nieuwe kiezers enorme scoren gemaakt.
Om electorale redenen dit
om gedaan. Electorale redenen. Dus ook dat is iets wat je mee moet rekenen.
Ja, nu speelt er nog iets. Namelijk, uiteindelijk wil je wel weten, waar gaat het ook al over? Het gaat om wel iets heel belangrijks. Namelijk, om van wie is Oost-Jeruzalem?
Ja, nou ja, dat was de aanleiding dit keer. Tuurlijk. En er gebeurde dus iets geks. De Israëliërs wilden een groepje Palestijnen dat in Oost-Jeruzalem woont uitzetten, uit hun huizen zetten, omdat ze met een notariële verklaring kwamen van, ik geloof, bijna 100 jaar oud, waarin zei, nee, dit is eigenlijk eigendom van een Joodse familie. Nou, dat is een soort metafoor voor het hele probleem van de bezetting en de discussie daarover. En toen dat gebeurde, ontstond er enorme rel. En daarna ontstond een rel op de Tempelberg, die daar vlak tegenaan ligt, bij de Al-Aqsa-moskee. Maar Jeruzalem ligt een heel eind weg van Gaza. En het gevolg van die ongeregeldheden en die rel was dat Hamas vanuit Gaza plotseling raketten begon af te vuren op Tel Aviv, op het vliegveld, op allerlei doelen in Israël. Dus dat heet in de oorlogstheorie een asymmetrisch gevecht. Dus er gebeurt iets op één plek en op een andere plek neemt een hele andere groep wraak op andere doelen die daar niks mee te maken hebben. En daarmee werd het de gebruikelijke puinhoop die nu al jaren duurt in dat conflict daar.
Ja, nu is het wel zo dat er natuurlijk weer mensen zijn die moeten de intermediair moeten zijn. Landen die dat ook doen. Biden die zich ermee bemoeit. Merkel die over van alles geroepen heeft. Maar natuurlijk landen in de omgeving. Qatar, Egypte heeft een belangrijke rol gespeeld.
Ja, Egypte heeft ook in 2014, dat was de vorige oorlog, die heeft 50 dagen geduurd. Uiteindelijk een bestand uit onderhandeld. Want dat is de enige, eigenlijk kun je zeggen, het enige land dat contact heeft met iedereen en ook redelijk goede contacten. En dat hebben ze nu ook weer gedaan. Dus Egypte verdient de meeste credit als je zegt wie heeft nu het bestand tot stand gebracht. Of dat stand houdt, weet niemand. Ik denk van niet. Maar uiteindelijk hebben ze gedaan. En wat het idee wat de Egyptenaren daarbij hebben is een model, komt hierop neer. Als we Hamas via druk van bijvoorbeeld Qatar of druk vanuit Iran ertoe kunnen bewegen om wat gas terug te nemen met die raketproductie en al die tunnels die ze hebben gegaan. Ja. 100 kilometer tunnel in een stukje gebied dat kleiner is dan Texel. Als we dat kunnen bereiken, dan kunnen de Israëliërs en de Egyptenaren, die de beide poorten naar Gaza beheersen, die kunnen die poorten ietsje verder openzetten. Dan kan er iets van normale import van belangrijke goederen komen. Ze kunnen misschien de zeerechten iets uitbreiden, zodat die Gazanen kunnen vissen, wat ze graag willen, en niet voortdurend worden tegengehouden door Israëlische en Egyptische kanonierboten. Dat was het idee wat Egypte heeft. En ik denk dat ze proberen om dat uit te werken. En ik denk dat het uiteindelijk gedoemd is te mislukken. Maar dat is in elk geval het startpunt geweest voor iedereen te zeggen, nou moeten we maar stoppen. En de belangrijkste reden was natuurlijk dat Israël wilde nog doorgaan. Ook voor een deel om interne politieke redenen. Omdat dat de positie van Netanyahu versterkt in eigen land.
Ook daar weer electoraal.
En daarbij, en op een bepaald moment heeft Biden, die heeft, ik geloof woensdagavond gezegd, nou is het wel mooi geweest. Toen zei Netanyahu, nou nee, maar ik ga toch nog door. Ja. En toen heeft op donderdag heeft Biden gezegd, ik geloof dat je me niet goed hebt verstaan. Ik zei dat het nu mooi was geweest. En toen was het over, op vrijdag. Ja.
Nu praten we ook eventjes over bijvoorbeeld Nederland. En in Nederland gaat het ook over beeldvorming, zoals in alle landen. Ik citeer Trouw. Trouw vraagt zich af of de sympathie van de Nederlanders langzaam van Israël naar van de Israëliërs naar de Palestijnen verschuift. Meerdere pro-Palestina demonstraties schrijven ze afgelopen week en die roepen dat beeld op. Ja. Is dat jouw indruk ook nu in Nederland?
Nee, daar geloof ik helemaal niks van. En het is een eeuwig probleem, om dit conflict is een van de meest polariserende. En ik heb in al die jaren geweigerd om daaraan mee te doen. Ik ontken niet dat het zo is. Er zijn mensen die zich om alle mogelijke redenen solidair voelen met het leed van de Palestijnen. Er is heel veel voor te zeggen. Maar er is ook heel veel voor te zeggen dat mensen zeggen, ja, maar op het moment dat er een conflict is over iets zoals in Jeruzalem, kun je toch niet toestaan dat een groep terroristen, want officieel is Hamas terroristen, zomaar raketten begint af te schieten op een burgerbevolking op een heel ander gebied die er niets mee te maken hebben. Dus ik blijf daar buiten. Ik vind het ook onzinnig om die redenering. Het is niet een keuze. Het is een probleem dat aan allebei de kanten klopt. Er is een onmogelijke situatie waar een eind aan zou moeten komen. Iedereen in de wereld, ook de meeste Israëliërs en ook de meeste Palestijnen, zijn voor een twee-staten-oplossing, nog altijd. En dat lukt al maar niet, om alle mogelijke redenen. Maar om het idee van dat de sympathie van een volk verandert. Ik wil die kant niet op.
Oké, dankjewel, Bernard. We gaan eruit voor het verkeer. We zijn zo... Aan tafel Anne de Meester. We waren al in gesprek. Neem me niet kwalijk, lieve luisteraar, blijf luisteren. Ze is directeur van het Frans Hals Museum. En ze kan er met haar verstand niet bij dat museum nog steeds niet open mogen. Want mevrouw de Meester, mag Anne zeggen gewoon, hè, we zijn het laatste land in Europa waar de musea nog dicht zijn. Dat valt bijna niet uit te leggen. Dat is de grote klacht. Waarom is het zo kalmpjes nog steeds? Ondanks de protesten in het museum en de culturele wereld. Hoe komt dat?
Ik denk dat wij ervan uitgegaan zijn dat je niet door hard roepen je zin krijgt. En dit is een wereldwijde pandemie. Daar ga je niet in een soort wielrennerskoers proberen de eerste te zijn. Je wacht je beurt af. Maar als dan blijkt dat je heel lang op je beurt moet wachten, dat je een soort, ik heb dat heel vaak als bel, je houdt de deur open voor iemand en vervolgens sta je dan een half uur nog, want iedereen denkt dat je de portier bent. En ik denk dat gevoel krijgen we nu als sector. Ja. We zijn heel netjes geweest. Gewoon zoals het hoort. Wij zijn niet ruige rockers. Maar nu worden we daar eigenlijk voor gestraft.
Maar ik begrijp het ook, want hoe erg moet je het maken? Als ook vanuit kabinetskringen minder achter de geluiden zelfs bijna doorklinken. Of niet bijna, laat bijna maar weg. Dat die gaan doorklinken, ja, dan ga je toch echt op je achterste poten staan.
Ja, want dan kun je, kijk, met verontwaardiging koop je niks. Want ik denk, wij zijn als heel sector, alle kunstenaars, museumdirecteuren, wij zijn verontwaardigd en ook een beetje eerst verbaasd, ontsteld. Is dit echt de houding van de regering? Vervolgens boos, verontwaardigd. Maar met verontwaardiging verander je niks. En we kunnen wel gaan protesteren, maar het gevoel is heel diep.
Je zou wel de regels kunnen overtreden door te zeggen, we hebben alles voor elkaar. Moet je kijken, bij Primark en Action kun je gewoon naar binnen. Bij ons kan dat ook. Er zijn protocollen voor. Dat kan gewoon ook, die beweging op straat. Dat argument valt dan ook weg. Dus ja, meer dan dat kun je niet doen. Dan denk je, ja, misschien moeten we nu burgerlijk ongehoorzaam worden, of niet?
Ja, maar waarom zou de culturele sector dat moeten doen en de horeca bijvoorbeeld niet? Want het is ook een zwakte bot. Want wij zijn gewoon belangrijk. Kunst en cultuur is belangrijk, vitaal voor het geestelijk welzijn. En dat wil je erkend zien. Je wil niet koet-koet die deuren opengooien. Je wil erkend zien dat bezoekers in Nederland behoefte hebben aan kunst en cultuur. En dat wil je ook erkend zien door de overheid. Een soort anarchistische spirit die is mij zeer eigen.
Ik wou net zeggen, ja.
Ik ben nogal een activist en ik hou ook van kont tegen de krip. Ja. Maar hier denk ik van, dit moeten we net niet doen. Want dan cultiveer je een imago van mensen die de wet overtreden en die eigenlijk clandestien zijn. Wij zijn niet clandestien. Wij zijn zonder elitair. Wij zijn de kapelletjes en de kathedralen van de kunst. Die moeten gewoon open kunnen zijn.
Maar niet goed genoeg in het lobbycircuit dan?
De lobby is super zwaar en super sterk. Op heel veel niveaus. Maar ik denk dat het een heel fundamenteel gegeven is. We kennen het al van voor Halbe Zijlstra. Kunst en cultuur wordt niet gezien als vitaal en essentieel. Dat zit heel erg diep. En daar proberen we als sector over na te denken. Wat doe je daaraan? Want daar hebben we ook hulp bij nodig.
En er gebeurt van alles in de Volkskrant. Vanochtend ingezonden brief. Roger van Boksel die zegt, ik heb even mijn balboekje gekeken. Heel veel prominenten ondertekenen dat ook. En die zeggen, het is echt heel belangrijk. Maatschappelijk economisch verlies moet je beperken. Publiek moet meer genieten van cultuur. Emiel Schrijver, directeur van Joods Historisch Museum, die zegt dat ook de vitaliteit van kunst is ongelooflijk belangrijk. Zou dat niet inderdaad luider van de daken geschreeuwd moeten worden met argumenten?
Dat kan. En ik denk dat we dat ook voortdurend doen. Maar dat we daar dus ook hulp troepen bij nodig hebben. Want als wij datzelfde heel tijd zeggen, wij zijn van WC Eend en vinden WC Eend geweldig.
Maar wie zijn onvermoede hulptroepen? Zijn die er ook?
Wel, ik vond bijvoorbeeld de brief van Roger van Bokstel en de mede-onderschrijving van, dit hebben we, niet dat we het zelf niet willen doen, we gaan het blijven doen. Zeggen, kunst is zingeving, kunst is diepgang, kunst is, volgens mij zijn Marleen Stickers een soort seks voor de hersenen. Seks voor de brain. Ja. We halen als sector veel argumenten aan, maar ook de bezoeker, ook prominenten, als die dat doen, dan is het spreekwoord des te groter. En dan is het vanuit een soort oppositie en verzet. Maar van, dit is normaal. Dit is essentieel. Hier zouden we niet hoeven over te discussiëren.
Nee, maar dat moet wel. Dat blijkt het ook. En het gaat steeds gekker worden. Want Michiel, dat woord snakken, dat gebruikt nu iedereen. Snak jij er ook naar nu? Want misschien dat jij ook een onvermoede hulptroep kunt zijn. Dat je zegt, ik moet gewoon naar het Frans Hals Museum.
Nee, dat zal heel zalig zijn om weer eens rustig door een museum te kunnen wandelen. Als we nou vooruitkijken naar terugkeer van normale tijden, laten we vragen in de zomer. U bent museumdirecteur. Welk museum vindt u het mooiste ter wereld? En waar kijkt u stiekem naar?
Het mooiste ter wereld, wauw.
Waar kunt u het meest van leren?
Mag het Louvre niet noemen?
Het Louvre, nee. Ik denk, een van de persoonlijke favorieten is het Louisiana Museum in Scandinavië, omdat daar een soort over rust gesproken, dan heb je heel kunst op het scherpst van de snede in een ongelooflijk natuurlandschap. Oh. En die combinatie is schitterend.
Maar ik dacht een beetje als vakvrouw, museumdirecteur. Toen ik een radiostation had, luisterde ik altijd naar andere radiostations. Wat kan ik daarvan pikken? U kijkt misschien ook met zo'n blik als u in een museum bent.
Absoluut. Altijd. Alleen, ik heb geen ander museum meer gezien sinds anderhalf jaar.
Maar goed, voor die tijd.
Nee, ik denk, de Metropolitan Museum is van het grote kaliber wat ze hebben gedaan in de Met Breuer, waar ze eigenlijk heel ongebruikelijk gingen programmeren. Oud en nieuw door elkaar, daar hou ik van. Dat vond ik heel inspirerend. Maar ook een klein museum zoals het Zwitserse Museum in Winterthur, waar ze eigenlijk het omgekeerde doen en zeggen, wij gaan helemaal niet. Wij gaan een oase van rust zijn. Van wij zijn een plek waar je heel ouderwets geniet van de stilte, van het in jezelf keren. Dat vind ik heel inspirerend. En ook een museum waarvan ik altijd de naam vergeet, terwijl het een van mijn favoriete musea is. Het is het Diocese Museum in Keulen.
Oh ja, er staat ook een blaadje, zie ik.
Nee, die staat hier niet op. Hier staan allemaal argumenten pro-cultuur op, maar niet mijn favoriete musea. Het is een museum waarin religieuze kunst en religieuze voorwerpen worden gecombineerd met hedendaagse kunst. In een gebouw door Peter Zumthor. Daar word ik altijd heel blij van. En daar kijk ik ook naar, omdat ik denk van, musea moeten op dit moment, wij willen een plek van debat zijn en discussie, waar je praat over grote maatschappelijke onderwerpen, maar je wil ook dat escapisme bieden, dat die verstilling. Dat mensen iets zoeken wat ze misschien alleen maar in de yogaschool of in de kerk kunnen vinden. Dat kan ook in een museum. En die twee tegenstrijdige dingen zijn, dat is de grote uitdaging.
En veel van die mensen die dit horen, die denken geweldig. En die zijn wat ouder misschien wel. Die denken, ik ben 2 keer gevaccineerd, ik mag gewoon naar binnen. En toch mag het niet.
Nee, die mailtjes krijgen wij ook. Of telefoon zijn, maar mevrouw, ik ben al gevaccineerd. Ja, het kan helaas niet. U moet nog even wachten. En nog even die... wij hopen heel erg dat 9 juni nu een feit is. Want ik denk daarna dat er wel eens een volksrevolte kan uitbreken.
Oh, dus toch?
Dus toch.
Nee, maar wacht even. Dat is echt waanzinnig. Een volksrevolte uitbreken. U luistert naar BNN Nieuwsradio. Ik zeg het er even bij.
Ik ben Friday natuurlijk Belg. Je weet, de Belgische onafhankelijkheid die is ooit veroorzaakt door een opera. Dat is natuurlijk de Stomme van Portici. Ja. En na de opvoering van de Stomme van Portici zijn de Belgen in opstand gekomen. 1830 zegt van wij, fuck you, wij gaan zelf verder. En misschien gebeurt hier wel het omgekeerde. Als na 9 juni de musea niet opengaan, dan komt volgens mij de bezoeker in opstand.
Ja, dat kan bijna. Dat is pas een onvermoede coalitie die dan gesloten wordt. Hè? En dan ook de bezoeker boven de 70. Hè? Die dan gewoon het normaal nooit zou doen. Maar die denkt, die komt dat oude babyboom bloed komt er boven de jaren 60. Wie weet, Michiel.
U noemde net België. Zijn er andere landen in Europa waarvan u denkt dat die pakken het veel slimmer aan dan Nederland?
Wel, in de algemene coronastrategie zou ik dat niet durven zeggen. Hè, want dat is, maar wel cultureel gezien, alle landen in Europa pakken het beter aan. België is mijn geboorteland, ondersubsidieert cultuur stelselmatig. Maar hecht er wel heel veel waarde aan. Interessante paradox. Daar zijn de musea gewoon al de hele tijd open. Ja. Mensen gaan met plezier naartoe. Alles is veilig. Hetzelfde geldt nu voor Frankrijk.
Duitsland.
De horeca gaat open, dan gaan ook de musea open. Duitsland is denk ik weer dicht, maar die hebben heel vaak weer opengezet. Als eerste.
Hetzelfde Hollanders zijn Filistijnen, dat zijn we toch altijd geweest?
Ja, maar dat is ook zo'n makkelijk
handelen
argument.
Moeten we.
Hollanders niks zijn geen cultuurbarbaren. Er is een geweldig artistiek erfgoed hier. Hè, van de 17e eeuw tot nu. Er is een enorme densiteit aan musea. Dus dat is het niet. En ik ben heel benieuwd, gisteren vroeg mij iemand, hoe verklaart u dat? Ik ben geen socioloog.
Hoe verklaart u dat?
Ik ben geen socioloog, dat weet ik niet. Ja, maar het zijn geen sociologen, dat zijn taalkundigen. Ik weet het niet en ik zit er ook te veel in. Ik kan niet van buiten afkijken. En ik wil het heel graag vragen aan onze minister-president, aan Mark Rutte. Nou, waarom?
Mensen hebben wel geld voor kunst over, inderdaad. Want kijk, de campagne houdt de Hermitage open in Amsterdam. Groot museum, dat is een groot succes. Binnen 1,5 maand, heb ik hier op een blaadje staan, is het streefbedrag van 1 miljoen euro nagenoeg binnen. Ja, dat is
het. Aan de burger zal het niet liggen. En dat is misschien, dus ik hoop dat de regering kijkt naar wat de burger wil. En de burger wil cultuur.
Die moeten naar het Frans Hals Museum. Want inderdaad, ik kom echt graag. Prachtig inderdaad. Maar bovendien ook verrassende combinaties. Hè? Oude meesters, moderne kunst, alles door elkaar hangen. Dat is ook de verrassing die je nodig hebt. En 9 juni gaat het open. Ik hou dat even in mijn achterhoofd. Anders komt er een revolte. Dus anders staan Michiel en ik misschien voor de deur. Gaan wij die revolte ontketen. Zullen we doen?
Zullen we doen.
Daar reken ik op.
Oké, dus 9 juni moet het open. En anders, dreigement ligt op tafel. Ander Meester, hartelijk dank voor de komst naar deze geweldige plek. Skylines namelijk. En straks het laatste half uur van de Friday Move met Annette Gerrit.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Vooral bij het ministerie van VWS schoot het financieel beheer ernstig tekort.
Nou ja, de dingen die ik over het algemeen het meest waardeer op de vrijdag is gezellig naar de kroeg.
Dus ik kwam er vrij makkelijk in. Er was geen enkele check.
Paul van Lint.
Voormalig schaatser Annette Gerritsen gaat een nieuwe uitdaging aan. Ze presenteert het radioprogramma van Amsterdam tot Tokio.
Ja.
Aan tafel voormalig schaatser Annette Gerritsen. De schaatser uit Ilpendam beleefde haar hoogtepunt op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver, waar ze zilver veroverde op de 1000 meter. Ja, Annette Gerritsen is hier. En natuurlijk mijn co-host Michiel Bikkerkaarten. We zien het nog echt voor ons. Hè? Jij toch ook? Juichend omhoog, hè? Ja, die zilveren medaille, man.
Sorry, Annette.
Het is oké.
Jij weet nog wel wie de goud won toen, hè?
Ja, dat weet ik nog wel.
Ja, zullen we het nog één keer zeggen?
Ja, of niet?
Nou, één keer even invrijven.
Christine Nesbitt.
Ja, zie je, dat hoort erbij. Nee, maar dat bedoel ik. Dat is keihard gewoon. En dat, ja. Dat is even, buiten alle grappen even. Dat is echt een dramatische ervaring, hè? Daar wil je liever niet meer over praten eigenlijk.
Nou, dat valt eigenlijk wel mee, hoor. Ik heb,
kom op, even
nee,
eerlijk, hè?
Ik heb het nergens laten liggen. Ik weet niet waar ik het nog had kunnen winnen. Ja, zij was het hele jaar wel het sterkst op de 1000 meter. Maar toch hoop je dat je dan net op zo'n dag dat het de goede kant op valt. Maar ik heb wel daar echt een hele goede race gereden. Dus ik kan er wel mee leven.
Nee, zo moet je het ook doen natuurlijk. Maar ik denk dat er wel een 2 jaar psychologie aan te pas is gekomen, of niet?
Nee, als ik dus echt een grote fout had gemaakt en ik had ergens in het jaar ook misschien iets laten liggen dat ik bepaalde trainingen laks was geweest of feestjes had gevierd. Maar ja, ik heb echt als een monnik geleefd, alles voor mijn sport gedaan. Dus ik kan mezelf niks kwalijk nemen.
Jij gaat zelf, jij praat zelf, dat moet je ook. Maar ik wil nog even erover doorgaan.
Nee.
Heb jij nooit dat je...
Nee.
Je hebt 1 aflevering gemaakt nu, hè? Dat weet jij zelf ook als topsporter, hoe dat is. En hoe erg dingen kunnen zijn, hoe geweldig de emotie kan zijn, hoe je op iets moet voorbereiden. Je hebt er eentje gemaakt met Jesse Putz. Hij is in 2016 is hij wereldkampioen geworden op de 50 meter vrije slag.
Ja.
Dat is de korte baan.
Klopt.
Als je met topsporters praat, dan ken je elkaar. Dan weet je dus wat je bijvoorbeeld wel en niet mag vragen. Dan weet je, nou ga je te ver, niet over doorzeiken. Of dit juist wel. Je weet en voelt ook aan of iemand eerlijk dingen zegt. Merk jij echt dat ze ook veel meer tegen jou vertellen, of om die reden juist iets voorzichtiger zijn?
Nou, ik denk wel dat je misschien net een andere vraag op een andere manier kan stellen, omdat je weet wat voor gevoel zij ervaren. En dat je daardoor soms net een andere insteek bij een interview kan geven. En dan hopelijk ook net een ander inkijkje daarmee kan brengen voor de luisteraar.
Nou ja, bijvoorbeeld, hè, dat de Olympische Spelen, dat is natuurlijk iets waanzinnigs. Jij weet het zelf ook, je zegt het ook. Je hebt je helemaal naartoe geleefd, je doet er echt alles voor, je zet alles opzij. En dan gaan de Olympische Spelen niet door. Dat is een ramp. Heel je jaar valt weg, je leven valt weg. Wat moet je eigenlijk?
Ja, nou datzelfde vroeg ik mij dus ook af. Dus vorig jaar heb ik daar een podcastserie over gemaakt. Ja. Echt midden in de coronacrisis, de allereerste, toen iedereen nog netjes thuis bleef. Ja. En toen dacht ik, ja, hoe zullen die sporters zich voelen? Ik ging wel een beetje denken van, goh, hoe zou ik me voelen? Ja, het is natuurlijk heel dubbel. Want de ene sporter is misschien in de vorm van zijn leven. En dat is echt wel even zichzelf bij elkaar rapen. Van, hoe ga ik het nog een jaar volhouden? Terwijl sommigen die misschien geblesseerd zijn of nog net niet helemaal die topvorm hadden, ja, die waren misschien wel heel blij met een jaartje extra. Dus ja, dat was wel heel mooi om te horen. Te luisteren naar al die sporters, hoe ze dat beleven.
Als je op je top bent, hè? Wat zeiden die sporters tegen jou? Je bent echt op je top, het gaat geweldig. Je denkt, ik maak een grote kans om, het kan altijd misgaan, maar top 3 klassering te bereiken. En je leeft naartoe, alles in een flow. En dan, wat zeggen ze dan?
Nou, Matthijs Buchli, de baanwielrenner, om een voorbeeld te geven, die heb ik geïnterviewd. En hij was echt in de vorm van zijn leven. Naar die spelen toe, alles liep op rolletjes zoals het moest. Hij voelde zich ook echt sterker dan ooit. En nou, ik sprak hem dus ook. En hij zat echt wel even in een dip. Echt een enorme dip van, hoe ga ik dit opvangen? Hoe ga ik dit nog een jaar op kunnen brengen? Want het is niet dat je er een paar maanden naartoe werkt. Nee, al 4 jaar lang weet jij dat dan die Olympische Spelen zijn. En tuurlijk heb je altijd wel een mijlpaal tussendoor, dat je weet van, nou weet je, ik ben goed op weg. Het WK is dan, dat zijn ook mooie wedstrijden. Maar toch altijd in je achterhoofd heb je die Olympische Spelen. Dus ineens zijn ze tastbaar en heb je echt zoiets van, wauw, nog aftellen. We kunnen ze bijna aanraken. En dan in één keer zijn ze weer heel ver weg. Dus ja, bij hem deed dat wel, ja, dat deed heel veel met hem.
En dan zoek je hulp?
Ja, hij heeft wel er even over moeten doen om echt zichzelf weer bij elkaar te rapen en weer, nou ja, een nieuw plan te maken en echt er vol voor te gaan. Ook omdat er helemaal geen wedstrijden waren. Dat was natuurlijk ook heel apart.
Nu gaat het wel door, hè? Daar gaan ze allemaal van uit. Het gaat, ja. Je weet het nooit natuurlijk, maar normaal gesproken gaat het nu door. Amsterdammers, hè, die interviewen Amsterdamse topsporters op weg naar Tokio. Wat is een rode draad? Wat is voor jou het allerbelangrijkste om van deze mensen te weten te komen?
Vooral hoe zij hun voorbereiding ervaren. Hoe zij naar zo'n Olympische Spelen kijken. En waar ik heel erg benieuwd naar ben. Wat doet het nou met ze dat hun familie er niet bij kan zijn? Want normaal heb je wedstrijden. Daar leef je ook mede met je familie naartoe. Want ja, topsport. Jij staat misschien wel alleen op het podium. Maar uiteindelijk zit er een heel team. Waaronder ook familie, vrienden erachter. Die jou altijd heeft gesteund. En gewoon vanaf klein jongetje of meisje. Gewoon altijd heb... mede mogelijk heb gemaakt dat je die sport kan doen. En dat je je kan ontwikkelen. Dus dat...
Dat je in zekere zin, dat zeggen topsporters toch bijna altijd... dat je, laat het gauw zeggen, dat je een enorm egoïstisch leven moet leiden. Je moet even afscheid nemen van alles en iedereen. Sorry, ik kan niet naar die verjaardag, ik kan niet naar dit, ik kan niet naar dat. Ik ben helemaal met mezelf bezig. En dat moeten jullie van mij accepteren.
Ja, en mensen accepteren het ook, omdat ze ook een beetje mee kunnen leven met je doel. Het wordt heel vaak op televisie uitgezonden, de wedstrijden tussendoor. De Olympische Spelen natuurlijk sowieso. Dus ja, ik heb altijd wel het gevoel ervaren dat mensen ook wel een beetje het gevoel hadden dat ze onderdeel waren van jouw doel en van jouw droom. Dus dat ze, bij wijze van als ze erbij konden dragen van... dat jij je beter kon voorbereiden om niet naar die verjaardag te gaan... of niet naar het feestje, dan was het... doe het. Als het het beste is, doe het alsjeblieft.
Ja. Michiel, kijk, dit gaat over topsport. Dit wordt uitgezonden op All Sports Radio. Hè. Daar gaat Annette al die interviews maken. Heb je er ooit van gehoord of niet?
Nee.
Dat zei mij ook niet.
Ik zal meteen eerlijk bekennen. Vertel.
Ja, het is een internetradio. Dus ook alleen via internet te beluisteren. Zij waren de eerste, de radiofabriek was de eerste die dat eigenlijk deed. En All Sports Radio bestaat nu 7 jaar. Ik werk zelf bij Topsport Amsterdam. En wij zijn partners van elkaar. Dus Topsport Amsterdam is partner van All Sports Radio. En we waren een beetje aan het brainstormen van... het zou toch wel leuk zijn als we iets met onze sporters... die dagelijks in de hoofdstad trainen... en gebruik maken van de faciliteiten van Topsport Amsterdam... als we die een podium kunnen geven. En in eerste instantie zaten we te denken van... laten we een podcast doen, op die manier. En Lars, een van de eigenaren van All Sports Radio... die zei meteen, Annette, we gaan het live doen. We gaan er echt een programma van maken. Laten we het gewoon proberen. Dus ik zat wel een beetje van, oké, dat is wel echt spannend.
Dat gaat je heel makkelijk af zo te horen.
Nou, ik heb ook een goede co-presentator. Die is Robert Denneman. En hij werkt al jaren bij de radio. En hij praat alles vloeiend aan elkaar. Dus ik vond het eigenlijk voor de eerste keer best wel goed gaan.
Maar vind jij dit nou iets waarvan je zegt... hier wil ik in doorgaan, ik wil echt presentator blijven... of interviewer worden, of me daar nog meer in ontwikkelen? Of zeg je, ik ben nu ook leefstijlcoach... topsport leefstijlcoach, vind ik veel interessanter. Dit is leuk voor de bij.
Ja, het is bij mij... elke keer weer een beetje een verrassing wat er op mijn pad komt. Ik heb ook een documentaire gemaakt. Vorig jaar de podcastserie. Het is soms ook een beetje...
Een documentaire.
Ja, klopt. Ja. Die heb ik 1,5 jaar gevolgd. En ook naar de Olympische Spelen toen, waar ze goud won. Dus dat was wel een cadeautje. Ja,
maar dat
natuurlijk.
Is echt bijzonder. Hè? Want ik bedoel, die laat niet iemand zo dichtbij toe. Dat zijn meer de grote voordelen, denk ik. Als je inderdaad zelf ook topsporter bent.
Ja, en ik heb met haar in Jong Oranje gezeten. Vanaf dat we 1 jaar of 12 waren, altijd wedstrijden met elkaar gereden. Dus dat was wel een heel bijzonder project. Project. En zo gaat het eigenlijk elke keer bij mij. Dat er komt iets op mijn pad, denk ik, laten we het
maar
doen.
Maar
er
komt op je pad, maar op een gegeven moment kies je toch. Dan zeg je, de komende 30, die heb ik ook vaak. Heb jij niet, Michiel, bij mij komt nooit het op mijn pad. Maar zeg maar, stel dat het zo zou zijn, dan denk ik, wat kan mij schelen? Ik kies dat. Maar je komt zoveel op jouw pad dat je denkt, geen focus. Dat deed je als topsport wel. En nu denk je, maakt me niet uit. Kom op mijn pad, ik doe het gewoon.
Het valt wel allemaal samen met elkaar. Dus ik ben nu sinds 1 mei topsport leefstijlcoach. Dus dat is echt... net.
Maar wat is dat? Wat is dat?
Wat is dat? Nou, wij hebben hier in Amsterdam ruim 270 sporters elke dag trainen. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte was.
Ja, natuurlijk. Nee, geen
wij als Topsport Amsterdam zorgen voor de faciliteiten voor al deze sporters. Dus dat ze hier kunnen wonen, dat ze hier naar school kunnen. Dat ze hun leven als topsporter in kunnen richten. Nou ben ik even je vraag kwijt.
Wat is dat?
Topsport leefstijlcoach. Dat was
hele makkelijke vraag.
Leefstijlcoach.
Kwam op je pad, zei ook nog. Dat kwam op je pad. Weet je, op
Ik nam boom. Even een afslagje. Toen dacht ik even...
heel slim van jou. Die slag is u.
Leefstijl, willen we weten.
Leefstijl.
Die sporters zijn ook heel vaak al best wel jong als ze bij ons komen. 14, 15. Maar die
dus
komen...
Maar raak.
En ze komen vanuit het hele land hierheen om hun... topsportleven eigenlijk op te gaan starten. En dan komen ze in een Team NL-programma, zoals dat heet. Dan worden ze geselecteerd door de bond. En dan zitten ze hier in de stad, in Amsterdam. En dan, nou ja, zonder papa en mama. Dus daar begeleiden wij ze in.
Maar is het fulltime? Zitten ze dan in een hotel of zo? Of, wat moet ik me ervoor stellen?
Ja, ze leven van maandag tot en met vrijdag. Zitten ze inderdaad intern in Meer en Vaart. En daar is een flat en daar wonen de sporters.
Zo. Welke sporten? Noem eens wat.
Basketbal, softbal, honkbal, zwemmen, turnen.
Maar van huis en haard op die jonge leeftijd?
Ja. Ja, dus dat is echt wel. Ja, de ene sporter kan daar gewoon beter mee omgaan dan de andere. Maar waarom het ook is, is omdat de basketbalsters, de softbalsters vooral ook, die gaan al op hun 18e. Willen ze graag met een scholarship naar Amerika toe. En zich daar verder ontwikkelen. En wat je daarin zag, was dat die stap heel erg groot was. Dus op je 18e van Nederland naar Amerika. Zonder pap en mama, helemaal op jezelf. En daarom is ze eigenlijk voor dit traject gekozen.
Dat is wel behoorlijk bijzonder, Michiel. Dit, hè? Ik bedoel, voor Nederland, waarbij ook sport niet. Net hoorden we altijd in Nederland wordt kunst niet serieus genomen. Sport in deze zin eigenlijk ook toch niet?
Ja, maar je hebt toch ook scholen die zich helemaal hebben ingericht op het geven van normaal onderwijs aan kinderen die enorm druk met de sport zijn.
Ja en dat is eigenlijk ook waar wij de begeleiding in geven. Dus ook als topsport leefstijlcoach. Ja. Je hebt twee dames die hebben als expertise de begeleiding van school. Dus die hebben ook de contacten bij school. En die zorgen dat de sport naadloos aansluit bij de school. Soms kunnen ze gespreid examen doen. Dus dat je de ene jaar 3 vakken doet. En het jaar daarna bijvoorbeeld 4 vakken. En zo kan je ervoor zorgen dat je naast je sportcarrière ook gewoon je duale carrière kan ontwikkelen. Want dat is gewoon je normale leven.
Oh, je normale
je maatschappelijke leven. Het minstens dus net zo belangrijk leven, is.
Mijn duale carrière, nee. Daar gaan we niet af hebben.
Bij mij is het unilateraal.
Nee, ga je gang, Michiel.
Sport is verhalen, hè? Is er een verhaal waarvan jij denkt, dit gaat een mooie worden in de aanloop naar Tokio?
Oh jeetje. Nou ja, ik hoop dat ik die nog ga maken natuurlijk. En dat iedereen dan aan de radio gekluisterd zit en zegt en denkt van wauw, dit blijft me altijd bij. Ja? Nou, misschien dat ik er zo nog op kom, maar nu nog even.
Annette, mag ik even iets persoonlijks aan jou vragen? Of vind je dat vervelend?
Nou ja, je mag het altijd vragen of ik antwoord geef.
Woon je nog steeds in Ilpendam of niet?
Nee, ik ben.
Er woont Frans Bromet ook altijd. Zijn jullie goed met elkaar?
Nou, we komen elkaar wel eens tegen. Maar
dan knik je wel even.
Ja, ik heb met zijn zoon in de klas gezeten.
En hoe was die?
Geen
topsporter, denk ik.
Nee, hij was geen topsporter.
Nee, maar ik vraag het aan je, moet je luisteren. Nee, daar gaan we het niet over hebben, want hij luistert ook altijd, die Frans. Ja, dat gezeik weer. Nee, waar het over gaat is, je hebt de sleutel gekregen. Tenminste, als ik goed ben geïnformeerd van je nieuwe woning, hè? Maar niet gisteren.
Ja.
En waar staat die woning?
Ik zit hier met verf aan mijn handen. Nou ja, 200 meter van de oude woning. Ik woon in Diemen, in de Sniep. In een hele mooie wijk. En nu woon ik aan de ene kant van de wijk. En ik ga naar de andere kant van de wijk. En, nou ja,
het is wel ontzettend avontuurlijk leven jij.
Ongelooflijk, hè?
Wat er op je pad komt, hè?
Het is ongelooflijk.
Annette, geweldig. Je maakt die hele serie natuurlijk. Hè? Van hier tot Tokio, mag ik niet zeggen. Van Amsterdam tot Tokio, leefstijlcoach. Yes. Er gaat er van alles komen en zo. Ik proef in je woorden dat je ook heel graag blijft interviewen en wil presenteren.
Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja, en dat is nu op mijn pad gekomen.
Okay,
en dan gaan we het gewoon doen.
Dankjewel. En zometeen de absolute slotfase van de Friday Move met co-host Michiel Bikkekaarten. Eerst even naar het verkeer. Dit is de absolute slotfase van de Friday Move met Michiel Bikkekaarten, mijn co-host. En we zitten natuurlijk hier geweldig natuurlijk, hè, in die skylines van de Doubletree bij Hilton Hotel. En de beats hoor je natuurlijk continu van Thomas Robson. Daar kunnen wij er genoeg van krijgen. Michiel, ik wil voor jou even weten. Kijk, de bikker, daar hebben we het in het begin van deze uitzending over gehad. Het is bijna zonde, als mensen nu toch luisteren, dit allemaal van je horen, dat ze daar niet naartoe gaan. Want interessant vind ik, jij als medeoprichter van BNN Nieuwsradio, die hebt ooit gezegd, het geschreven woord is de meest efficiënte informatieoverdrager.
Ja, want je kunt een krant kun je schuin lezen. Als ik naar de radio luister, dan ben ik afhankelijk van het tempo van, in dit geval, Paul van Liemt.
Kun je nagaan.
Het gaat of te snel of te langzaam, maar nooit precies zoals ik het wil. Televisie, idem dito. En lezen kun je net zo snel, net zo langzaam en net zo slordig en net zo aandachtig doen als je zelf wilt, ja.
Je zegt, je kiest ook voor vernieuwing. Dat is belangrijk op allerlei gebieden. Daar ligt iets aan ten grondslag, namelijk een gedachte die bijna in veel stukken terugkomt. Misschien ook wel in de keuzes die je maakt. Namelijk nadenken over neuropsychologie. Of gebruik maken zelfs van kennis uit die wetenschap. Waarom vind je dat zo belangrijk?
Nou, dat is typisch een terrein wat eigenlijk van, nou, wat zal het zijn? Ik ben ook maar een leek, maar de afgelopen 10 jaar tot wasdom is gekomen. Hè? Het begon met Daniel Kahneman. Ja. Dat is wel. Ik kwam ooit een vent tegen, een generaal in het Nederlandse leger. En die gaf een lezing, ik geloof voor de Rabobank of zo, voor managers. En die zei, wij op onze opleiding kregen een boek te lezen van een Amerikaanse psycholoog. En die heet Daniel Kahneman. Daar hebben jullie nooit van gehoord, maar dat moesten wij lezen. Een dikke pil. Lees dat boek, het verandert uw leven. En dit was 10 jaar voordat deze man wereldberoemd werd door behavioral gedragspsychologie, weet je wel.
Hij won de Nobelprijs voor economie, omdat die economie en psychologie de combinatie, dat was een pionier.
Heuristics. Maar dat heb ik dus, het bestaan van het boek en het hele begrip van heuristics en gedragspsychologie heb ik dus geleerd van een generaal in het Nederlandse leger. Ja. Want waarom? Omdat die soldaten altijd in situaties, gevaarsituaties terechtkomen waarin ze moeten terugvallen op hun reflexen. En Kahneman's argument is, die reflexen van ons, die zijn ooit opgebouwd in de tijd dat we in grotten woonden, maar vaak zijn dat niet de beste reacties op een bepaalde situatie. Dus je moet leren als generaal, als soldaat, als vechtersbaas, om reflexen te herkennen voor wat ze zijn en dan de beslissing te nemen of je het op dat moment goed is om die reflex te volgen of je verstand te volgen. Ja. Ja, nou, dat is maar één voorbeeld waarom mij dat fascineert. En er is net weer een boek uit wat ik heb besproken van een man die een totaal nieuwe theorie heeft ontwikkeld. En ik kan niet beoordelen of dat de definitieve theorie is van hoe ons brein werkt. Maar hij legt het zo fantastisch uit dat ik dat enthousiasme dan wil delen met mijn lezers. En dan maak ik een boekbespreking daarvan.
Nou ja, het mooie is, het blijkt ook te werken. De reactie is er ook naar en zo. Mensen waarderen het ook enorm. Ja. Als we het over Kahneman hebben, mag ik even. Hij heeft net een nieuw boek met 2 anderen geschreven. Daar ben ik net in bezig. Noise heet dat. Oh. Ook met heel veel leuke voorbeelden. Ik weet zeker dat jij dat ook leuk vindt. Maar we zitten niet in de kroeg. Hè. We zijn op de radio met elkaar aan het praten. Dus daar kunnen we het eigenlijk niet over hebben. Maar het is ook dus nog iets bij jou altijd. Je zegt, onderwerpen kies, dan kom ik toch ook vaak uit, althans het merk ik bij jou, bij internationale media, die vergelijk je ook met elkaar, dan ga je toch ook nadenken over de toekomst van media. Je biedt heel veel dingen aan die ik ook nooit wist. En denk, dat is al een reden alleen om naar de site te gaan. Kun je 1 ding zeggen? Hoe gaat het met het omroepbestel aflopen? Die vraag heb ik 30 jaar aan iedereen gesteld en niemand heeft een antwoord en jij kan het in 10 seconden.
Nou, bij 1 ding wat je kunt vaststellen is dat het omroepbestel, zoals jij dat noemt, de publieke omroep, dat die alle andere media zal overleven omdat die op belastinggeld draait. Dus nooit zich zorgen hoeft te maken over reclameinkomsten of commerciële bestaansrecht. In welke vorm dat allemaal gaat gebeuren, nou, dat weet ik niet. Dat is een soort lange leidensweg. Het is voor alle media buitengewoon ingewikkeld. Ik probeer dus nu met die nieuwsbrief een nieuwe vorm, een nieuw verdienmodelletje te ontwikkelen. Ik heb met 6000 abonnees een omzet van ongeveer 30.000 euro per jaar. Nou, de een vindt dat echt een fooi en de ander zegt, moh, dat is helemaal niet zo gek. Ik zeg van, het is voor een parttime bezigheid een prima parttime inkomen. Het is een modelletje, net zoals podcasts nu worden ontwikkeld, wat 10 jaar geleden ook niet bestond, wordt ook naar gesnuffeld van, kunnen we daar misschien een verdienmodel van maken? Klassieke media, je hebt gezien in een van de meest recente nieuwsbrieven, kun je ook weer terugvinden op debikker.eu, overigens.
Ook nog, ja, zeker.
Want daar staat alle oude artikelen, maar daar staat dus een hele mooie grafiek in, zo'n visuele grafiek van hoeveel online abonnees hebben de klassieke kranten? En dat gaat dus van de New York Times tot met de Corriere della Sera en de handelsbanken, hoor je die Zweedse krant. En dat is heel mager. De meeste hebben er maar 100.000 betalende online abonnees.
Ja, die Zweedse krant schiet me even niet te binnen, maar die gaan we straks, als je naar de bikken gaat, hè, dan krijg je het antwoord natuurlijk. Denk ik.
Allemaal.
Michiel, vond je het leuk allemaal hier toch? Hè?
Heel gezellig.
Geschreven worden, was echt mooi, hè?
Ja. En we hebben het overleefd. We zijn niet van het dak gewaaid, want we zitten hier op het dak van het Wild. En het stormt, man.
Gek inderdaad, terwijl net nu de zon binnenkomt. Nou, iedereen, hartelijk dank voor het luisteren. Fijn weekend natuurlijk. Volgende week zijn we er weer vanuit de Skylines. En toen zeggen, dan is Wilfred Geneden weer. We gaan eruit met de nieuwsbrief van Thomas Robson.
Wij hopen dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben.
Het doel is natuurlijk een onmiddellijk staakt het vuren.
Dan kun je eigenlijk dus gewoon weer alles doen zoals voor corona.
En dan denk ik aan, los van D66, een GroenLinks en een PvdA, VVD en een CDA.
Maar ja, de toerismesector moet op gang komen. De vakantie staat echt voor de deur.
Ja, het belangrijkste is denk ik dat we echt spoed maken.
Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de burgemeester het Songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord.
Ik denk dat de meeste mensen in het land
er ook echt genoeg van hebben en denken vooruit met de guit.
We hebben het gehad over crisis- en herstelbeleid. Dat wat er nu nodig is, wat echt niet kan wachten.
Dus ik kwam er vrij makkelijk in. Er was geen enkele check.
Als u wilt hebben over de hele Griekenland-vakantie...
wil ik het wel even over hebben.
Ja, dat doet pijn in mijn hart.
Het is een songfestival gekte in Rotterdam. En het publiek dat welkom is in de Rotterdam Ahoy... moest zich uiteraard laten testen.
Dan dus weer gesprek op de inhoud. En dat blijft zo op hameren, die hamer.
Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... het is 1-0 voor Max wat dat betreft.
En ik was gewoon in de patat in het bakken en ik hoorde 2 knallen. En ik denk, dat is geen vuurwerk, dat is schieten, dacht ik.
Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsclip.
Dat mag niet, dus stappen we naar de rechter.
En natuurlijk is er met regelmaat goed contact vanuit het CDA met hem.
En de politie van nu, die gaat er achteraan, die stapt naar voren.
Het is heel simpel. Joe Biden heeft gesproken.
En laatst ook weer die 925 miljoen voor de field labs. Dat wel. En nu ook voor de mondkapjes.
Ja, ja, maar ja.
Nou ja, de dingen die ik over het algemeen het meest waardeer op de vrijdag... is gezellig naar de kroeg.
En tegelijkertijd zegt de rekenkamer ook... heel veel van die dingen zijn gebeurd in de context van corona.
De problemen stapelden zich op.
Ja, het belangrijkste is denk ik dat we echt spoed maken.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your business booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business booster.